had 10.000 engelen kunnen roepen terwijl één de wereld had kunnen vernietigen. Maar hij stierf voor u en mij. Dat is zo ongeveer de basis waarop ik zondagmorgen mijn boodschap wil bouwen, als de Heere wil, over wat is Christus? Christus is de verborgenheid van God. En misschien mogen wij verwachten dat deze meisjes dit lied zondagmorgen nog eens voor ons zouden willen zingen. Broeder Bieler, ik wil u beslist zeggen dat u daar twee fijne jonge dames hebt. Hun kleding en geen make-up en die dingen. Ze zien er wat mij betreft uit als christenen. En ze zingen zo en gedragen zich zo. Dat is erg fijn. Ik geloof dat ik onlangs tegen mijn vrouw zei dat we op deze plaats zeker een groep vrouwen hebben die er rein uitzien. Ik waardeer dat. Lang haar, schone gezichten en netjes gekleed. Ik bewonder u. Elke keer wanneer ik binnenkom. Ik zei tegen Mida, ik zou ze graag allemaal een keer op een rijtje zetten en een foto van ze nemen, zodat ik aan andere gemeenten kan laten zien hoe onze gemeente hier is, waar we over deze dingen spreken en waar men gehoorzaamt. En we zijn blij. Het doet ons iets. We weten dat wanneer wij onze gebeden hebben, wij weten dat als ons hart ons niet veroordeelt, God ons hoort. Deze morgen zit hier een vriend van mij, was weggelegd. Hier heel ver vandaan, was ergens apart gelegd, nauwelijks nog levend. Ze dachten dat hij binnen een paar minuten zou sterven. En ze belden mij op, het was 's morgens vroeg. En ik ging uit bed op de vloer en begon voor de oude man te bidden. En was door genade, Gods genade, in staat in contact te komen met die geest. Hier kwam hij terug, knapte helemaal op, kwam weer bij ons terug, ziet u. En hij is vanavond bij ons tot glorie van God. Dat is de oude broeder Dow, 91 jaar oud, 21 jaar voorbij de tijd van zijn aardse levensreis. Maar de Heer is goed en vol genade, dus daar zijn we dankbaar voor. Nu, broeder Neville, we kijken zo naar elkaar en ik weet dat ik nog een kleine, nog ongeveer één dienst hier zal zijn en dat zal zondag zijn. En ik wil niet de tijd van mijn voorganger nemen, want ik houd er gewoon van om hem te horen prediken. Ik vertel u, toen hij zondagavond predikte, naderhand ging ik met een vriend, broeder Evans en zuster Evans, naar dit kleine wegrestaurant om een sandwich te halen. En daar liepen we broeder en zuster Softman tegen het lijf. Broeder Softman en de anderen haalden dingen aan over die wonderbare boodschap. En ik vertel u dat ik er bijna de hele week op heb geteerd. En sommige opmerkingen, zoals over de struisvogel die denkt dat hij zichzelf heeft verborgen, nu dat is waar wanneer hij zijn kop in de grond steekt. Maar het meeste van hem steekt er nog uit. Nu, dat is zo ongeveer de manier waarop wij het soms doen. We proberen ons hoofd achter iets te verbergen. Er is altijd, we laten misschien nog genoeg zien, weet u. Hij ziet elk klein ding van ons, ziet u. Dus we waarderen dat echt. Toen dacht ik wel, ik zou graag tot de gemeente spreken. En ik dacht, wel, ik. Broeder Neville is altijd in de gelegenheid om tot u te spreken. Dus als ik dan hier ben, zou ik misschien mogen invallen. Ik wil niet zo huichelachtig zijn dat ik niet zou willen opbellen of zoiets. Om daar gewoon thuis te zitten terwijl ik hier de kerk open is. Ik wil hier zijn omdat ik u lief heb. Ik vertel u, ik ben op een bepaalde manier, het weer hier stemt niet met mij overeen. En het land stemt niet met mij overeen en ik ben allergisch voor de lucht hier. Zodra ik in contact kom met die lucht, krijg ik een ogenblikkelijk uitslag, ziet u. En je kunt er niets tegen doen. En niet één van ons voelt zich goed wanneer we hier zijn. Praktisch niet één van ons heeft zich goed gevoeld sinds we hier zijn, omdat we al tamelijk gewend zijn geraakt aan dat bergklimaat. Maar nu, er is één ding dat mij hierheen trekt en dat bent u allen. Dat is waar. Weet u, u vindt vele vrienden, ik ben daar zo dankbaar voor. Ik vermoed, als ik de mensen zou tellen, en die ik persoonlijk ken, het zouden er wereldwijd miljoenen kunnen zijn. Het werd eens door iemand ingeschat, dat ik waarschijnlijk ongeveer 10 miljoen mensen persoonlijk ken. Maar er is iets met thuis, met zekere mensen. Iedereen heeft dat, er zijn speciale mensen in uw leven. Ik geloof dat, weet u. Als ze er niet zijn, waarom is onze vrouw dan speciaal voor ons? En waarom is onze, zie, we zijn onze vrouwen, onze mannen enzovoort, we zijn speciaal. En dat heb je met vrienden. Er is iets bepaald, waardoor u ervan houdt om hen te ontmoeten en met hen te spreken. Er zijn bepaalde plekjes. Ik kan denken aan dit oude moeras hier, waar deze kleine kerk stond. Waar, voor het hier stond, niets anders was dan een vijver. Dat is de reden waarom die weg zo'n eind omloopt, omdat hij langs deze vijver liep. Dit is in feite het grondbezit en de straat komt daar vlak bij de deur. Maar het was een vijver. En ik herinner me dat ik als jongeman hier naartoe kwam en een plaats probeerde te vinden om een kerk voor de Here te bouwen. Ik luisterde naar hen, deze jongeman en die anderen daar toen ze een ogenblik geleden net zoveel enthousiasme baden. Ik dacht, weet u, ik was ook gewend zo hard te bidden, nauwelijks tijdhebbend om adem te halen. En dan word je ouder en je wordt je wat trager, weet u, en zo meer. Je beweegt je nog steeds, maar je bent in de tweede versnelling, zoals ik broeder Wood daar vertelde. Maar dan, zolang als, en dan, na een tijdje, ga je terug naar de laagste versnelling, wanneer je ongeveer 70 of 80 wordt, veronderstel ik. Maar weet u, u blijft evenwel doorgaan, zolang u zich maar kunt bewegen, wat maakt het uit? U hebt alleen wat meer tijd nodig om er te komen. Ik herinner me hoe ik aan het bidden was, precies hier tussen het onkruid, precies hier waar deze preekstoel nu staat, zo ongeveer waar deze zich bevindt, stak ik een stokje in de grond, dat ik wist waar deze preekstoel moest worden geplaatst. De Heere God gaf me deze plaats. Zeker, nu precies daar in de hoeksteen ligt mijn getuigenis van een visioen op de morgen dat ik hem legde, terwijl ik het me nauwelijks kon voorstellen. Hij zei, dit is niet uw tabernakel, maar doe het werk van een evangelist. Hij zei, ik keek op en ik zag daar de gehele wereld en de helderblauwe hemel en mensen die overal vandaan kwamen. Het ligt daar in de hoeksteen en ik kon het me nauwelijks indenken dat dit zou gebeuren, hoewel het visioen het zo zei, maar het faalt niet. Het zal daar hoe dan ook plaatsvinden. En ik heb deze week heel wat vragenprek interviews gehad, omdat zondag de genadevolle tegenwoordigheid van de Heer neerkwam. En eigenlijk zou ik maandag zijn vertrokken. En we hebben nog geen vakantie genomen met de kinderen. Mijn vakantie komt later, een beetje later. Maar ik wilde de kinderen een beetje mee uitnemen. Ze moeten weer terug naar school. En daarom dacht ik dat deze week een geschikte tijd zou zijn. Ik heb weer een samenkomst voor me liggen volgende week in Chicago. Maar toen was daar de zalving van de geest en ik dacht, nu is het de tijd om interviews te geven. Nu is het de tijd dat ik er een paar kan inhalen. Ik zie enige mensen hier aanwezig die in de kamer waren. Zij weten of de Heer met ons was of niet. De vreemde zaak. Iedereen, behalve een vrouw die Billy er snel tussen schoof, een dame uit Louisville, dat een klein meisje dat hier was, ik geloof dat ze in feite bij de Kerk van God behoorde, Church of God, in Louisville, maar in ieder geval, ieder van hen die binnenkwam, de Heilige Geest had mij, voordat ik mijn huis verliet, verteld wie hier zouden zijn, wat ze zouden vragen, en ik schreef het op een stuk papier, zei precies wat ze wilden vragen, en hun vragen, de manier waarop ze wilden vragen, en hoe ze beantwoord moesten worden, en ik zou hun vertellen, hier staat precies wat u, kijk nu wat de Heilige Geest een paar minuten geleden vertelde, reikte het over de tafel aan en zei, ziet u, en vertelde me dit al voordat u zelfs kwam, ziet u, maar terwijl ik thuis zat, wie daar zou zijn en wat het zou zijn en wat hun houding zou zijn en alles erover, zelfs voordat ik het huis verliet. Vaak, heel vaak, als ik onderweg was en bad, zou ik de gebedsrij voor me zien voorbij gaan en elke naam weten van hen die in de gebedsrij zou zijn, zelfs voordat ik er aankwam, zwaar, zelfs weten waar ze in de kerk zouden zitten en wat zij, hoe ze gekleed zouden zijn en hoe ze eruit zouden zien. Je vertelt de mensen niet alles van zulke dingen. Er gebeuren dingen die je hun eenvoudig niet vertelt. Het is niet nodig het te vertellen. Ik zeg dingen tegen de mensen waarvan ik denk dat het hen zal helpen. Wanneer de Heer hem dringt met ze vertellen. Bijvoorbeeld, zeg dit. Je zou niet alles wat je hebt gezien willen vertellen, want het zou niet juist zijn, ziet u. Je zou natuurlijk zou in de problemen komen en dergelijke. Je moet weten hoe je met deze dingen moet handelen door de Geest van God. Het is gebeurd dat mensen voor mij stonden en mij vragen stelden. Ik wist het precies, maar ik zou het u niet vertellen, omdat ik mij weerhouden voelde om het te doen. Herinner u zich nog, ik geloof dat het woensdagavond was dat ik predikte over een gevangene. U wilt die persoon zeggen, maar iets zegt, doe het niet, de geest zegt, doe het niet, maar een gave, kijk er recht naar. Zie, doe het niet, dus dan doet u het maar beter niet, omdat u anders moeite krijgt met God. Nu, wij komen vanavond niet zes om hier te staan. We willen het woord van de Heer horen. U hebt gebeden en we hebben een wonderbare tijd gehad. En ik, steeds wanneer ik weet dat ik hierheen kom, heb ik een boekje bij me met teksten. Omdat soms is broeder Neville zo vriendelijk dat hij me maar blijft vragen, wilt u dit doen, wilt u dat doen of spreken? En dan blader ik hierin tot ik een bepaalde tekst heb gevonden en dan zal ik daar vandaan beginnen. En ik ben er zeker van, nu wees er zeker van, dat zondag, nu ik weet niet, wij weten het nooit, we kunnen het niet zeggen, zie, soms kwam ik hierheen met een tekst in mijn gedachten, om daarover te gaan spreken, en dan kwam ik hier en veranderde het onderwerp geheel. En ik had schriftgedeelte opgeschreven en ik zei, ik zal deze tekst gebruiken, ik zal deze schriftplaats gebruiken, als zij hier zitten zal ik dit, dat of het anders zeggen. Ik zou bijvoorbeeld 1 Korinthe 5, 15 en 2 Korinthe 7, 1 en Matthäus 28, 16 enzovoort opschrijven. En ze dan hierin noteren op die manier en die schriftgedeelte opschrijven en als ik daarnaar kijk, weet ik wat het schriftgedeelte daar zegt. Soms noem ik dat echter zelfs niet, ga ik uiteindelijk een hele andere kant op en we weten het eenvoudig niet. Nu, dus als de Heere wil, wil ik aan het eind van deze kleine serie diensten, sinds ik hier ben, op zondagmorgen spreken over een erg belangrijke zaak. Dus kom vroeg, bereid u erop voor om wat langer te blijven, misschien tot een uur of twee ongeveer. Zo ongeveer, het is zo. Ik heb al ongeveer 30 of 40 schriftgedeelten over het onderwerp opgeschreven. Over wat ik denk dat. Wat ik wil proberen te doen is, als de Heilige Geest mij wil helpen, om de boodschap te nemen en te plaatsen waar het zich nu bevindt en het opbouwen vanaf daar waar het begon en het dan opbouwen tot in de tegenwoordige tijd. Dan vertrek ik naar Chicago, daarna moet ik regelrecht doorreizen naar Arizona en zo verder en verder. En het kan zijn dat het, voor zover ik weet, volgend jaar zal zijn, wellicht volgende zomer voordat ik weer terug kan komen naar de tabernakel, behalve wanneer ik hier toevallig langskom, omdat ik samenkomst heb. Billy is op dit moment bezig een wereldreis te organiseren voor overzee, die meteen na Kerstmis zal beginnen, en ik ben al volgeboekt tot ongeveer december, en waarschijnlijk ben ik de eerste week van december in Dallas. Dus daarna, dan in januari, willen we een complete wereldreis maken, helemaal in het rond, en we zijn daar nu mee bezig. Proberen het uit te vinden waar de Heer ons zal leiden. En ik ben zelfs de mensen, de predikers, dankbaar, hoewel ik zoveel spreek tegen hun denominaties en dat soort zaken. Weet u, daarachter liggen de boeken, op de boeken, Roy Borders draagt zorg voor de uitnodigingen. En sinds Kerstmis, het begin van het jaar, zijn er al meer dan 1000 uitnodigingen vanuit de hele wereld tot ons gekomen. Daar liggen meer dan 1000 uitnodigingen. Daarom moet de Heer mij leiden naar welke van deze ik moet gaan en wat te doen. We verlaten ons op de Heer, je kunt ze niet allemaal nemen. Je kunt er niet meer dan 8 of 10 houden, zomers als dat zou moeten, om te betalen wanneer je één avond hier en één avond daarheen gaat. En dat is, ze vragen me voor 2 weken en 3 weken enzovoort, zolang u kunt blijven, of sommigen zeggen, precies zolang als de Heer u zal leiden, en dat soort dingen. Dus je weet niet precies waar je moet beginnen, of wat je moet doen. Dus daarom leggen wij het allemaal aan de Heer voor, en zeggen, vertelt u het ons nu, Hemelse Vader, en help mij. Helpt u mij door deze zaak te bidden? Ziet u, helpt u mij door voor deze zaak te bidden dat wij hieruit kunnen komen? En ik dacht dat we de laatste zondag de genezingsdienst hadden, dat we mogelijk deze zondag de onderwijzing konden nemen en dit naar voren brengen en aantonen in welke tijd we zijn, waar we ons bevinden. Wat het drievoudig doel is van Gods grote plan sinds de grondlegging der wereld. En dit plaatsen in onze dag, het drievoudige plan van God. Het plan, ik bestudeer nu het tweede deel ervan, zoek de schriftgedeelte uit, speur ze op en noteer ze. Nu, laten we zien, laten we onze hoofden buigen voor een ogenblik. Heer Jezus, de grote herder van de kudde, we zijn hier vanavond samengekomen in uw meest genadige heilige naam. We hebben u lief, Heren, en we danken u voor deze gebedssamenkomst vanavond, voor de liederen in de kerk, zoals wij ze gezongen hebben met vreugde in onze harten. We hoorden hem bij het binnenkomen in de handen klappen. En toen gingen we op onze knieën en we stortten allemaal ons hart voor u uit en dankten u voor wat u voor ons hebt gedaan en vroegen u om ons met ons te blijven wandelen. En nu is het uur aangebroken om het woord te lezen en om iets te spreken tot de mensen. Bestuur onze gedachten, Vader, en verkrijg de glorie en zeg vanavond iets door ons heen dat ons allen zal helpen als we naar buiten gaan met een voornemen in ons harten, om beter en dichter bij u te leven dan we ooit hebben gedaan. Daarom zijn we hier, Heren. We zijn hier om meer over u te weten. En we bidden dat u uw grote wezen vanavond aan ons wilt ontvouwen door de openbaring van uw woord, opdat wij mogen weten hoe wij een beter christen kunnen zijn en hoe wij moeten handelen in deze laatste dagen. We vragen het in Jezus' naam. Amen. Nu, mijn blik valt op een tekst hier in Jesaja. Jesaja 38.
Let's read over to Isaiah.
Laten we opslaan Jesaja 38. Jesaja 38.
In those days was
in die dagen werd Hiskia krank tot stervens toe. En de profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam tot hem en zeide tot hem, alzo zegt de Heere, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Toen keerde Hiskia zijn aangezicht om naar de wand en hij bad tot de Heer. En hij zeide, och Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht heb in waarheid en met een volkomen hart gewandeld en wat goed in uw ogen is gedaan heb. En Hiskia weende gans zeer. Toen geschiedde het woord des Heren tot Jesaja, zeggende, ga heen en zeg tot Hiskia, zo zegt de Heere, de God van uw vader David, ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien, zie, ik zal 15 jaren tot uw dagen toedoen. Mogen de Heere zijn zegeningen aan dit gelezene toevoegen. Ik geloof dat dit een zeer belangrijk onderwerp is voor een korte boodschap. Ik wil het noemen, God plaatst niemand onder oordeel zonder hem eerst te waarschuwen. En we moeten de achtergrond of de stelling van deze tekst vanavond zien te achterhalen. Dat God iemand waarschuwt voor hij hem laat sterven.
Nou,
nu, iedereen krijgt dit. We mogen zeggen, wel, deze man stierf zonder waarschuwing. Nee. God zal nooit, u weet niet wat in het hart van deze man omging, u weet niet wat er plaatsvond in zijn leven, zie. God laat nooit iemand sterven, zonder hem er eerst voor te waarschuwen, het hem te vertellen, er is iets, een voorbereiding. God is soeverein, en hij klopt aan ieders hart om hem de gelegenheid te geven om te komen. Nu, hij mag de waarschuwing afslaan en verwerpen en zijn hoofd erom schudden en wegwandelen en zeggen, oh, dat is alleen maar een eigenaardig gevoel, ik kom er wel overheen. Maar het was God, hoe dan ook. God die tot hem sprak. En God zal nooit een te nemen oordeel op de aarde brengen zonder de mensen eerst een waarschuwing te geven. God doet nooit iets zonder eerst te verklaren wat hij zal gaan doen. En hij geeft de mensen een keuze. En u kunt goed doen of verkeerd. Dat is zijn kind. God kan nooit zijn natuur veranderen. Zijn programma waarmee hij begon kan nooit veranderen. Omdat hij oneindig is en zijn programma en al zijn ideeën zijn alle volmaakt. Dus als hij het zou veranderen, zou dat aantonen dat hij meer had geleerd. Maar omdat hij oneindig is, kan hij niet bijleren. Zijn eerste beslissing is altijd volmaakt. En er is niets wat dit ooit kan veranderen, zie. Voordat de mens ooit werd geplaatst, een kans had om verkeerd te doen, plaatste God hem op de basis waarop hij kon accepteren of ontkennen. Hij kon ontvangen of niet. Zeg, zoals bijvoorbeeld deze prediker hier, broeder Baker, ik geloof dat hij onlangs een vraaggesprek had. Ik heb zijn vragen gekregen die hij voor mij had opgeschreven over het slangenzaad. Ik heb ze hier nu achter liggen. Als hij hier is, wel, op dit moment zie ik hem nergens. Maar het is hier, en hij en zijn vrouw, erg fijne man en vrouw. Maar ze konden een paar dingen over de onderwijzing van het slangenzaad niet begrijpen. Hoe dat, enige vragen over wat ik had gezegd, een prediking erover, en sprekend over de bevruchting enzovoort. Maar ik, dan is het net of de broeder, fijne man, was een jaar of twee christen, of hij het gewoon niet kan begrijpen, ziet u. Het is moeilijk als je niet, je bent afhankelijk van de Heilige Geest, omdat deze Bijbel in raadselen is geschreven. Je kunt het niet eenvoudig gaan zitten en het als een nieuwsblad lezen, het is verborgen, jazeker. Hoe zou u God willen rechtvaardigen als hij Mozes daarboven vertelt? Zij, nu gij zult u geen gesneden beeld maken in zijn wetten. Gij zult niets maken gelijkend op de hemel, enige engel of iets dergelijks. Maak geen enkel gesneden beeld. En toch vertelde hij hem op dezelfde dag twee engelen van koper te vormen en ze bovenop het deksel van de genadetroon te plaatsen, waar genade zich bevond. Zie, u moet God en zijn natuur kennen, voor u zijn woord kunt begrijpen. Hij heeft de sleutel tot het woord. Hij zelf. En hij is de enige die het kan hanteren en het openen. En daarom is hij de enige die het moet openbaren. En nu ontdekken we dat zijn natuur altijd zo was dat hij een man zou waarschuwen voor het oordeel. Een natie zou waarschuwen voor het oordeel enzovoort. Hij geeft altijd zijn waarschuwing, een herinnering aan onze verantwoordelijkheid. Wij zijn verantwoordelijk En God heeft ons hier op aarde geplaatst met een reden waarom Hij ons hier plaatste. Wij zijn verantwoordelijk ten opzichte van Hem voor die reden. U behoorde tot Hem te gaan en uit te vinden wat Hij wil dat u doet. Zie, als u dit, wanneer u bij iemand om werk vraagt en hij geeft u een baan op een boerderij of iets dergelijks en u gaat eenvoudig buiten bij de schuur zitten en zegt, wel, zie, u moet Hem gaan vragen wat Hij wil dat u doet. En doe het dan. Als u voor iemand werkt, vind dan uit wat uw verplichtingen zijn. En dan als ons leven hier op aarde moet worden geleefd, zouden wij naar degene toe moeten gaan die ons hier heeft geplaatst en vragen, Heere, wat wilt u dat ik doe? Wat moet ik doen? Waarom ben ik hier? Als het een huisvrouw moet zijn, een bordenwasser, als het een, wat God u ook wil laten doen, u doet het op de beste manier, als u maar zou weten om het te doen. Het doet er niet toe hoe gering, het doet er niet toe hoe gering het is. U moet het doen. U zegt wel, het probleem is dat ieder van ons het werk van iemand anders wil doen. Wij willen allemaal de bal pakken, zoals we zeggen. Zoals dit horloge hier. Nu, iedere kleine beweging hier binnen in heeft zijn plaats. Nu, niet ieder deel ervan kan de wijzers zijn. Ik kijk alleen naar op de wijzers om te zien hoe laat het is. Maar wanneer één van die kleine wieltjes uit de orde gaat, loopt de tijd niet meer goed. En op die manier is het met de mensen. We moeten alle, het lichaam van Christus, in onze positie staan. In harmonie. En dan kunnen wij om ons heen kijken en zien hoe laat het is. Zie? Dan kijkt de wereld ernaar om te zien wat het is. Zie? Zie? Maar ze letten op u. En of u slechts een minuscuul ventje bent, of een hoofdveer, of wat u ook bent, u doet alles wat in uw vermogen ligt. Nu, omdat wij een verantwoordelijkheid hebben en God ons er op een dag rekenschap van zal vragen. Ieder persoon die op de aarde komt, zal rekenschap aan God moeten afleggen voor een verantwoordelijkheid. En velen van ons hebben een rentmeesterschap. En daar moeten we rekenschap van afleggen. Deze verantwoordelijkheid is een rentmeesterschap dat door God aan ons is opgedragen. Het maakt me niet uit wat het is. Zoals ik daarnet zei, een huisvrouw, wees dan een echte huisvrouw. Zo is het. Als het een boer is, wees een echte boer. Wat het ook is, wat God u te doen geeft, je hebt er over het rentmeesterschap, u zult er God rekenschap voor moeten afleggen, omdat al deze dingen nodig zijn om het te doen. Hezekia werd verteld zich gereed te maken en zijn huis op orde te brengen, omdat hij zijn maker zou gaan ontmoeten. Nu, Hezekia was een koning, een groot man. Heb je zijn gebed daar opgewerkt? Heer, ik smeek u mij te gedenken. Ik heb met een volkomen hart voor u gewandeld. Wat een getuigenis ten opzichte van ons vandaag, en dat zou het moeten zijn, een man die wandelt voor God. Hoewel zelfs de dood over de man werd uitgesproken, veranderde God zijn gedachten over hem. Omdat Hezekia iets wilde doen, God zei dat hij onze verlangens van ons hart zou geven. En Hezekia's tijd was gekomen en hij had een kankergezwel of iets dergelijks. Ze noemden het een zweer in die dagen, maar we weten dat zweren u over het algemeen niet zullen doden en ze zullen genezen, maar het was waarschijnlijk een kanker en het ging open zoals een zweer. En God vertelde Jesaja en zei, ga er naartoe en zeg hem dat hij zal sterven. En Hezekia had nog iets wat hij wilde doen. Hij had, wanneer u bij God om iets smeekt, moet u er een reden voor hebben. Zoals met dit schriftgedeelte waar ik zo vaak naar verwijs, indien u tegen deze berg zegt, wordt opgeheven en niet twijfelt, maar gelooft dat wat u zegt zal gebeuren, dan kunt u hebben wat u zei. Nu, dat hangt allemaal af van het motief en het doel, ziet u? Anders zal het niet gebeuren. U kunt niet zomaar, dat is het punt waarom velen van ons zoveel fouten maken, weggaan en zeggen, nu, ik zal u tonen dat ik geloof heb om dit te doen, nu u bent al fout om mee te beginnen. God geeft u geen om ermee te spelen, zoals ik pas zei, hij geeft je geen visioenen om er maar wat mee te spelen. Dat is niet iets om mee te spelen, het is heilig. Gebruik het zelfs, zoals de Heer u toestaat, is een gevangene van hem. Het doet er niet toe hoe graag u die kerel wilt vertellen dat hij fout is en wat dit, dat of wat anders is. U houdt u stil tot God het u zegt. Dan wanneer God het u zegt, dan kunt u komen met zo spreekt de Heer. Is het dat niet? Vergeet het dan maar. Zoals het toen was met Hezekia, zo is het met de wereld vandaag. Ze is gewaarschuwd. Ze is voortdurend gewaarschuwd. De kerk is gewaarschuwd. Nu, deze dingen gebeuren niet zomaar. Er is overal een reden voor. Nu, toen Hezekia ziek was, deze zweer had, was dat niet toevallig. God zond Jesaja daar naartoe en vertelde hem dat hij zijn huis in orde moest maken omdat hij zou sterven. En Hiskia weende en vertelde God, ik heb met een volkomen hart voor u gewandeld en ik bid dat u mijn leven wilt sparen voor een reden, een goede reden voor de zaak van God. God vertelde de profeet, zei, ga terug en vertel het hem. Nu is dat niet vreemd, Hiskia was de grootste man in het land. Hiskia was een koning en een godvruchtig man. Hij was een echte man. En als hij dat voor God kon bepleiten en God bestrafte hem er niet voor, ik heb met een volkomen hart voor u gewandeld. Nu, dat zegt heel wat, zie. En God zei nooit, nee, Hiskia, dat deed je niet. Maar hij gaf toe dat hij deed. En hij zei, ik zal uw leven nog een beetje sparen. Ik zal uw verzoek toestaan. Omdat hij een rechtvaardig mens was geweest. Hij was een echte dienstknecht van God geweest. En dan voelen wij dat wij een recht hebben iets te vragen als ons doel en daarbij ons motief juist is. Nu, we zien vandaag dat er gedurende vele jaren, laten we zeggen, gedurende de laatste 15 jaar of meer, voortdurend een waarschuwing door het land is gegaan. Bekeer u, of kom om. Merk op, vanmorgen vroeg was ik met mijn vrouw aan het praten en ik vroeg aan het ontbijt, we zaten aan tafel te praten voor ik vertrok. En ik zei, vrouw, ze sprak over Billy Graham en over zijn vrouw, hoe eenvoudig en zo ze probeerde te leven. Ik zei, dat is een echte dienstknecht, wanneer hij niet probeert, als hij misschien haalt men 2 tot 3 miljoen per jaar uit zijn samenkomsten, maar hij ontvangt het niet, zijn stichting neemt het. En gebruikt het regelrecht voor het werk en voor de radio enzovoort. En Billy krijgt ongeveer 25.000 per jaar. Ze zei, hoe zou hij ooit 25.000 per jaar moeten opmaken? Ik zei, hij neemt gewoon wat hij nodig heeft, dat is alles. Hij moet zijn huis betalen en alles. Ik ging verder en ik zei, ik heb veel respect voor Billy Graham. Ik zei, omdat hij een boodschap heeft. En die boodschap is bekering. En dan vertel ik u, ik ken niemand in het land vandaag die God zo met die boodschap heeft gebruikt als Billy Graham. Oh, hij raakt de kern van de zaak en hij staat daar gewoon, vind ik. En hij roept die politici en kerkleden op tot bekering. Maar dat is zover als hij gaat. En hier komt broeder Oral Roberts, een andere grote dienstknecht van de Heer. En niemand die op het toneel verschijnt is te vergelijken met Oral Roberts. Zoals de greep van een bulldog. Zo werpt hij boze geesten uit en roept de naam des Heeren aan. En kleine sensaties enzovoort met betrekking tot goddelijke genezing. Dat is precies juist. En daar is een boodschapper voor de Pinksterkerk. En er is een boodschap voor de wereldse denominatiekerk, ziet u? En de koude wereld. Kijk dan rond in onze eigen kleine nederige bediening. Daar staan we met Jezus Christus dezelfde gisteren, vandaag en voor immer, zie? Wat doet dat? Het roept die bruidsgroepen uit, zie? Kijk, het roept hen van uit deze beide groepen. Hij neemt een wiel midden uit een wiel. Ziet u wat ik bedoel? En we zien dat God die boodschap die Billy Graham predikt bevestigt. God geneest de zieke op het gebed van Oral Roberts. En God produceert die dingen die Jezus bewijst dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. En het noemt deze dingen die, het zijn boodschappen van het uur. En ieder van deze boodschappen roept, bekeert u of kom om. Dat is waar. Bekeert u of kom om. Er is geen hoop meer, het is allemaal voorbij. De wereld is gewaarschuwd voor zijn komst. Ieder van deze boodschappen spreekt en waarschuwt voor de komst van de Heer Jezus. Zowel voor de denominatiekerk als, onthoud, God is altijd in drieën. Zoals Vader, Zoon en Heilige Geest, rechtvaardiging, heiliging, doop met de Heilige Geest enzovoort. Het is in drieën. Nu, God is in die boodschap van bekering aan de naamkerk. God is in de boodschap van goddelijke genezing aan de Pinksterkerk. En God is in die boodschap aan de bruid, zie? Zie, we ontdekken dus dat zij alle roepen, één voor dit, de ander voor dat, en dat voor die, dat. En God die de gemeente uit de wereld roept, die de gemeente in de denominatiekerk naar Pinksteren roept, en de bruid uit Pinksteren roept, zie, zoals Luther, Wesley, en nu, zie, ze zijn gewoon perfect getypeerd, en er is geen vergissing mogelijk. Ik heb de zaak van alle kanten beknipt, de zijkanten van de binnenkant en de buitenkant, en aangetoond met de schrift, de tijdrekening ervan, zodat we weten dat het absolute waarheid is. Er is geen vergissing. Ik hoop dat God het zondag zo diep zal laten inzinken, dat u nooit meer in staat zult zijn erbij vandaan te gaan. Amen. Nu, God geeft waarschuwingen uit om u toe te bereiden voor een oordeel dat komt. De atoombommen hangen in de hangars. Alles is in gereedheid gebracht. En voordat God deze zaak kan laten gebeuren, laat hij een roep uitgaan. Zoals hij deed in Sodom. Kom uit van haar. Maak u gereed. Het staat iets op het punt te gebeuren. Zoals in de dagen van Noach. Voordat God de wateren zond om de aarde met water te vernietigen. Ten tijde van de grote antediluviaanse wereld die in zonde gevallen was. Jezus zei duidelijk dat het een tijd was precies zoals deze. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen. Hoe de vrouwen tekeer zouden gaan. Te huwen en ten huwelijk gegeven worden. En de grote wetenschappelijke prestaties. En hoe de knappe opgevoede mensen de intellectuele kant zouden opgaan. En de kleine nederige kudde aan een kant zouden zitten en wachten op het hangende oordeel en de ontsnapping. En voordat God dat oordeel zendt, zendt hij een profeet. Precies zoals hij deed bij Hiskia. Hij zei, maak u zelf knurren, want de oordelen staan op het punt los te breken. En hij maakte de mens gereed voor die tijd. Noach maakte de mensen gereed. En het was een roep van genade voor het oordeel. Het werd aan Nineveh bekendgemaakt voor hun tijd. God keek neer op Nineveh en hij zei, ik ben gewoon ziek en vermoeid van deze dingen. Als ik het goed begrijp, was de, hoewel die grote heidense heidenwereld de stad werd, zoals het in die dagen was, veroordeeld, nu zijn het naties, nadat de bevolking zich had uitgebreid op die manier, en zei die grote stad heeft zich in zich heel overgegeven aan zonde. En voordat God oordeel zou zenden, zond hij een waarschuwende boodschap. Kom eruit, maak u zelf in orde. Let op, de profeet zei binnen 40 dagen zal deze stad worden verwoest. En wat is het soms moeilijk om dergelijke dingen te doen, om het de mensen te vertellen. Als de profeet niet oppast, zal hij in de problemen komen, omdat hij een beetje naar één kant op gaat, probeert het om het gemakkelijk te maken, of hij maakt een compromis, een beetje hier en een beetje daar. Maar een echte profeet, die de opdracht van God heeft gekregen, zou nooit enig compromis mogen maken. Hij zou absoluut bij zijn standpunt moeten blijven. Dat is de reden waarom hij de geest van Elia zo vaak gebruikt te zien, omdat die geest altijd zijn opdracht uitvoerde. Zie? Hij volvoerde zijn opdrachten precies zoals ze waren. Altijd een kom terug tot het woord. Zie? Altijd een terugvoeren naar het woord. Nu, wij vinden Nineveh in zonde. En de profeet weifelde omdat het een heidenwereld was. Het was een heidennatie. Een heidenvolk. En niet zijn eigen volk. Het waren geen Hebreeën. Het waren heidenen. Nineveh was een grote havenstad, handelscentrum met een grote visindustrie. De mensen visten en ze hadden, het moet daar een groot zondig land zijn, genoeg geld en waar geld overvloedig is en de mensen hen meegaan in de moderne manier van denken van die dag, zal altijd zonde binnenkomen en geweld. God had er genoeg van. Hij had dus een profeet in het land en zei tegen zijn profeet, ga daar naar Nineveh toe en roep het uit en zeg, binnen 40 dagen zal deze stad verwoest worden. Nu, Jona dacht, weet je, ik zou wel eens wat problemen kunnen krijgen. Hij wilde dus wat meer zekerheid, daarom dacht hij eraan een kleine vakantie te nemen en naar Tarsis te gaan. En we ontdekken dat er waren nog maar 40 dagen over, zie? Dus de boodschap is dus dringend, de tijd is nabij. Verlies je tijd niet aan andere dingen door een graad te halen of voor kunst of iets uit te vinden. De tijd is nabij. Dat is er aan de hand met de mensen vandaag. We proberen grote scholen te bouwen en dat soort dingen, zaken te krijgen als heb genade. Oh, als wij het komen van de Heere prediken, waarom hebben we dan scholen nodig? We hebben bekering tot God nodig. Zoals Hudson Taylor zei tegen de jonge zendeling, hij zei, of een jonge Chinees kwam naar hem toe, hij zei, meneer Taylor, de Heer Jezus heeft me vervuld met zijn geest. Hij zei, ik ben zo gelukkig. Zal ik nu 10 jaar nemen en mijn graden halen en zo? Hij zei, zoon, wacht niet op graden. Als de kaars is aangestoken, ga het vertellen. Ga het vertellen. Wacht niet op een graad. Nee, je zult al half opgebrand zijn voordat je je graad hebt gehaald. Als het aangestoken is en je weet anders niet, vertel dan eenvoudig hoe het werd aangestoken. Probeer nooit de plaats van iemand anders of een of andere plaats in te nemen. Als je het weet, vertel dan gewoon wat je weet dat de waarheid is. Op deze manier overkwam het mij en dit waren mijn gevoelens erover. Dat is, als je niets meer weet dan dat, zeg het. Geef het uit. De boodschap is dringend. De tijd is nabij. Nu, wat als Jesaja zou zeggen, wel nu, zal eerst wachten en zien hoe het verder gaat met die sfeer, en zien hoe het... God vertelde hem, ga daarheen en vertel het hem nu. Zie? En hij vertelde Jona te gaan.
Oh my.
En toen hij in die oceaan, daar in die diepe zee terechtkwam, het schip was blijven steken in de storm, en ze hadden het zeil gehezen, en ze draaiden maar in het rond, en ze vroegen zich af wat er ter wereld aan de hand was, maar ze konden er niet achterkomen, en het zag eruit dat het ding vol water liep, en iedereen riep zijn God aan, en het eerste, weet u, Jona was op vakantie. Dus hij dacht dat hij wel mocht slapen, en hij moest beneden naar het naadruim van het schip zijn gegaan, en daar lag hij met zijn voeten opgetrokken te slapen. Hij zei, word wakker, luilak, en roep je God aan. En Jona wist wat er fout was. Op dezelfde wijze weet iedereen vandaag wat er fout is.
Zie?
Hij zei, het is allemaal mijn schuld. Neem mij en bind mijn handen vast en werp me in de zee. En dan zal deze moeite ophouden. En ze waren tamelijk beleefd tot zoveel mensen en ze wilden dat niet doen. Maar ze ontdekten dat hij een profeet was en wist waar hij over sprak. En zei, ik dacht dat ik eerst een vakantie zou nemen, maar de Heere wil niet dat ik deze vakantie neem. Ik moet daarheen en ik heb een opdracht. Ik dacht dat ik eerst wat rust zou nemen voor ik erheen ging, maar ik moet gaan. De boodschap is dringend. Ik moet daarheen. Ik kan me voorstellen hoe die speciaal toebereide vis, toen hij Jona in zijn maag had, rechtsomkeert maakte en het hele land onder water zette en naar Nineveh vertrok, zo hard als ze kon. God bracht die boodschap daar naartoe in die speciaal toebereide vis. En hij vertrok naar Nineveh zo hard als hij kon. Omdat hij de boodschapper aan boord had en hij moest hem daar naartoe brengen. Hij had het verkeerde schip genomen, maar God had voor hem in een schip voorzien. Dus u ziet dat God tot grote dingen in staat is, als we maar naar hem luisteren. Hij zal wegen maken waar geen weg is. Hij is de weg, zie? Maar wanneer de boodschap beslist dringend is, zoals het vandaag is, voorziet God in een weg. We letten weer op Amos. Ik predikte over deze man, Amos. Als u de geschiedenis eens wilt lezen, het is geweldig. Lees de geschiedenis van Amos, het eerste hoofdstuk van Amos. Hij is nog zo'n type van de waarschuwingen die komen voordat het oordeel de zonde treft. Nu, in de stad die hij moest gaan waarschuwen, was een groep Joden die allemaal op de een of andere manier van het goede spoor waren afgeweken en de stad was een groot toeristencentrum geworden. Ik stel me voor, zoals ik het die morgen illustreerde toen ik over hem sprak, hoe zijn kale hoofd boven de top van de heuvel verscheen en zijn kleine ogen zich vernauwden toen hij naar beneden keek en de zonde van die grote natie, dat volk, zag. Hoe hij met zijn vingers in zijn witte baard greep, wat een zaak! Maar niemand wist waar hij vandaan kwam. Niemand kent deze profeten. Ze staan ergens op en gaan op dezelfde manier weer weg. Maar hij ging de stad binnen met zo spreekt de Heere. Bekeer u, of kom om. Want God zal deze natie vernietigen. Hij zal deze plaats van de aardbodem wegvagen. U hebt een overeenkomst gesloten met uw vijand. En u denkt dat u in vrede leeft met uw vijand. Maar ondertussen bereiden de Syriërs zich daarop voor. U kunt niet samen wandelen zonder dat u het eens bent. Dat is alles. Dus hij zei, God wil dat wij ons afscheiden. Hij wil dat wij uit de wereld vandaan komen. Niet tegelijkertijd met de wereld en met God leven. Niet werelds gekleed gaan en op Gods manier. U moet leven voor de een of voor de ander. U moet de een of de ander geloven. Nu, ontdekken dat deze Amos met nadruk een oordeel over deze mensen aankondigde, behalve als zij zich bekeerden. En oh my, hoe toepasselijk is dit voor onze dag. Ik denk aan deze grote stad, terwijl ik het nog eens in oogschouw neem, hoe die grote stad zich had uitgeleverd en de grote economie die ze daar hadden. En hoe voorspoedig het alles ging, ze dachten dat ze geheel in de wil van God waren, omdat ze voorspoed hadden. Maar ze ontdekten dat God niet altijd de auteur is van voorspoed. Nee, God soms, wanneer het in de gemeente voorspoedig gaat, gaat men bij hem vandaan. Weet je, eens sprak God over Israël, zei, ik vond u bloedend in het veld, en ik was u en bracht u naar huis, om zijn eigen kind te zijn. En toen u groot werd en een mooie jonge vrouw was geworden, speelde u de rol van een hoer. Hij zei, u gaf uzelf aan iedere voorbijganger. Maar toen u arm was, en behoeftig, toen u nood had, toen diende u mij. Maar toen ik u zegende en overvloed gaf, ging u bij mij vandaan. Dat klopt al zo ongeveer.
Oh my.
Nu we ontdekken dat deze profeet, deze Amos, echt tegen deze natie tekeer ging. Hij was een eenvoudige boer. Maar wij ontdekken dat hij erop afging, dat ze rechtstreeks zei wat er wel gebeuren. Hij vertelde hun dat als zij zich niet in orde maakten voor God, de vijand waarmee ze hun verbond hadden gesloten, degene zouden zijn die hen zouden ombrengen. Nu ontdekken dat onze trots Amerika de wraak van God niet zal mislopen. Zoals ik een deze dagen sprak, sinds ik hier ben, ik ben er zeker van dat het hier was, dat ik sprak over het einde van alle dingen. Weet je, ik kan niet zien waarop u kunt bouwen. U kunt niet op politiek bouwen. Het is verrot. U kunt niet bouwen op het maatschappelijke leven, omdat het zo immoreel is geworden. Er is hier niets waarop u kunt bouwen. En je kunt je hoop nergens op vestigen. Hoe zit het met de kerk? Wel, u kunt niets beginnen met de kerk. Het is zo formeel en verrot, er is niets meer van over. Ze hebben hun geboorterecht verkocht voor een schotel moes. En ze wachten slechts op het oordeel. De Heilige Geest heeft dit land doorkruist, zijn tekenen en wonderen getoond en ze versmaden zijn genade voortdurend. Hij betuigt zichzelf en bewijst door zijn grote betuiging dat hij het woord van God is, gemanifesteerd in deze dag. En ze verwerpen het nog steeds, zie. Er is niets meer overgebleven. Je kunt daar niet steeds bij God mee door blijven gaan, zie. In orde.
We
ontdekken dat hij eerst profeten zendt met waarschuwingen. Hij verandert zijn manier, zijn methode om dingen te doen niet. Hij straft niet altijd direct wanneer hij waarschuwt. Ik wil dat u oplet bij deze aanhaling. God geeft een waarschuwing, maar hij straft niet altijd op de tijd dat hij waarschuwt. Hebt u dat opgemerkt? En dan, wanneer hij niet direct straft als hij een waarschuwing zendt, wordt de profeet bespot. U had het niet. U vertelde een leugen. U had geen gelijk. Hetzelfde had tegen Jesaja gezegd kunnen worden. Wat denkt u dat de mensen dachten toen hij daar binnen ging en profeteerde dat de koning zou sterven, om vervolgens terug te komen en zeggen, nee, hij zal leven? Wat denkt u van Jona toen hij door de straten liep en zei, oh, deze stad zal binnen een aantal dagen, 40 dagen worden verwoest? En God het daarna niet deed? Zie? Je moet opletten. God straft niet altijd wanneer hij waarschuwt. Maar hij... Is er zoiets, dan wordt de profeet bespot. Maar wanneer hij een betuigde profeet is, met het woord des Heren, zie, tekenen van God, betuigd zoals God zei dat de profeet betuigd zou worden, hetgeen deze mannen waren, zie, zijn woord is niet van hem, maar het is van God, en het zal gaan plaatsvinden. Het moet gaan plaatsvinden als het Gods woord is. Er is maar één ding dat het kan stoppen en dat is een snelle bekering. Let op, Amos. Hij leefde lang genoeg om zijn profetie in vervulling te zien gaan, maar toen Amos over die stad sprak, hoe het zou gebeuren, hoe God de Syriërs zou laten binnentrekken en hen veroveren, en hoe hun eigen bederf het zou verteren. Wel, ik geloof, als ik het juist heb, ik kijk hier op het schriftgedeelte, en als ik het goed heb uitgerekend, is het ongeveer 50 jaar nadat Amos profeteerde gebeurd. Nu, wat denk je daarvan? Een hele generatie ging voorbij voordat de profetie van Amos in vervulling ging. Maar als u dit hier leest, het staat er en het gebeurde gewoon precies. Woord voor woord wat hij had gezegd. Johannes zag het boek Openbaring. Het gebeurde nooit in zijn dag, maar we zien het precies voor ons gebeuren. Daniel profiteerde over de tijd, over zijn dag en zo verder tot nu toe. Hij bleef nooit in leven om het te zien. Hij zei, ga heen Daniel, verberg en verzegel het boek. En gij zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen. Zie? Nu, u ziet dat God zult niet altijd straft zodra hij profiteert. Zoals ik zei, kwam de profetie van Amos pas 50 jaar later uit. Maar het gebeurde, hoe dan ook. Vervolgens is de profeet is van de Bijbel, een echte, waarachtige profeet, is een bijzonder persoon. Niet iets apart, verschillend van alle andere mensen, maar hij heeft een speciale taak. En omdat hij een speciale opdracht heeft, moet hij speciaal zijn, een beetje anders dan de anderen, om in staat te zijn om dat te doen. Vandaar dat God zijn profeten met een adelaar vergelijkt. Een adelaar is een speciale vogel. Hij is gewoon een vogel, maar dan een bijzondere vogel. En hij kan hoger vliegen dan andere vogels. Hij kan verder zien dan andere vogels. En om hoger te gaan, moet hij zo gebouwd zijn dat hij hoger kan gaan. En wat zou hij eraan hebben zo ver te gaan als hij niet kon zien wat hij deed nadat hij daar was aangekomen? Hij moest dus een speciaal gebouwde vogel zijn. Hij behoort tot de familie van de havik. Hij is één die verscheurt met zijn snavel. En hij eet van dat soort zijn er veel aaseters. Er zijn ongeveer 40 verschillende soorten adelaars. En in de gemeente ziet u de herder. En die herder is een bijzonder persoon. Hij is zo gebouwd dat hij de toestanden van de mensen kan verdragen. Hij is de lastdrager. Hij is de os van het team. Hij is de man die ervoor gaat zitten. Als iemand iets heeft tegen iemand anders en er met deze twee families voor gaat zitten en nooit de een of de andere zijde kiest en het met ze uitpraat en het in vrede oplost, ziet, hij is een herder. Hij weet hoe hij voor dingen moet zorg dragen. De evangelist is een bijzonder persoon. Hij is een man die brandt als een vuurbal. Hij rent de stad in en predikt zijn boodschap om daarna weer ergens anders naartoe te gaan. Zie, hij is een bijzonder iemand. De leraar is een bijzonder iemand. Hij zit ergens onder de zalving van de geest en is in staat de woorden te nemen en ze door de Heilige Geest te samen te voegen, zodanig dat men de herder of de evangelist niet met hem kan vergelijken. En dan ontdekken we dat de apostel een bijzondere persoon is. Hij is een op orde zetter. Hij is een door God gezonden man om dingen op orde te zetten. De profeet is een bijzondere man. De profeet is een man tot wie het woord van de Heere komt. Want de profeet is zo ontworpen, zijn leven, dat zijn onderbewustzijn en zijn bewustzijn zo dicht bij elkaar liggen, dat hij niet hoeft te gaan slapen om zijn droom te dromen. Hij ziet het terwijl hij klaar wakker is. Nu, dat is iets wat God moet doen. Hij ziet wat er aan de hand is. De profeet ziet lang van tevoren de dingen die gaan komen. Hij ziet de beker van Gods vraag door al vol voordat hij is gevuld. Hij kan zeggen, zo spreekt de Heere. God zal deze stad verwoesten, tenzij u zich bekeert. Waarom? Hij is een adelaar. Hij stijgt boven alles uit. En daar vanaf die hoogte ziet hij hoe die beker van toorn wordt uitgegoten. Kijk, daar kijken de profeten naar. Hij hoeft niet te kijken naar wat hier gebeurt. Hij kijkt verder. Hij zegt, kom naderbij. Hij kan zo hoog gaan, dat hij die schaduw ziet komen. Hij zei, de wereld zal donker worden. Donkerheid en dikke duisternis. Hij is hoog genoeg, nu schijnt de zon, maar hij ziet die schaduw aankomen. En hij zegt waar hij naar kijkt. Het mag zijn dat hij het nog niet hier is, maar het zal hier zeker zijn. Dat is waar. Het zal hier komen, dikke duisternis op de mensen. Jaren vooruit weet hij dat het komt, toch ziet hij het al. Amos, die gezalfde profeet van God, zag de duisternis en het oordeel. Hij zag Syrië aankomen met zijn strijdwagens en door het land trekken met moord en doodslag. Hij zag het aankomen en het oordeel van God over hen voltrekken. 50 jaar voordat het gebeurde. Maar omdat hij een profeet was, werd hij in de geest opgetrokken en hij zag het ver vooruit. Zie, hij zag de beker gevuld voordat hij vol was. Zoals Abraham. God vertelde Abraham, uw zaad zal in dit land komen en hier 400 jaar verblijven. Daarna zal ik hen met een machtige hand uitleiden, omdat de ongerechtigheid van de Amorieten nog niet vervuld is. Zie, God wist dat die beker vol zou worden. Hij sprak met zijn profeet. Hij vertelde hem nu, u ziet daar die beker der Amorieten. Zie, maar de maat van hun ongerechtigheid is nog niet vol, Abraham. Zeg haar nu nog niet over, blijf stil, maar het zal komen. Wanneer hun beker vol is, en hun 400 jaar, zal ik hen als sprinkhanen voor u uitverjagen en ik zal uw zaad hier in dit land vestigen.
Amen.
Dat is de profeet des Heren. Nu, wanneer hij spreekt over zijn visioen, of het toren betreft of genezing, het mag uitblijven, maar het moet gebeuren als hij het spreekt in de naam van de Heer. Het mag een zegen zijn die hij voor u uitspreekt. Hij zou u iets bepaalds kunnen vertellen en u zou het helemaal niet kunnen begrijpen. Zeg, hoe kan dat? Waarom dan? Hij vertelde me, zo spreekt de Heer, dit zal gebeuren en dat zal gebeuren. En het is helemaal niet gebeurd. De man is fout. Nu, u zult veroordeeld worden voor het niet geloven ervan. Maar het zal hoe dan ook gaan gebeuren. Het moet gebeuren. Hoewel het uitblijft, zegt de Bijbel, toch zal het op een bestemde tijd van zich doen horen. Het zal gebeuren. De profeet kijkt slechts verder en ziet iets. Hij spreekt over datgene waar hij naar kijkt. Hij hoeft niet te denken aan hetgeen hier nu is. Hij kijkt naar hetgeen er zal zijn. En wanneer hij dat uitspreekt en het staat in het woord van de Heer, dan is het al uitgesproken en er is niets ter wereld wat het kan stoppen. Zo is het. Behalve God zelf. Nu let op. Nu we ontdekken dat als de profeet spreekt zijn visioen uit, soms spreekt hij goede dingen uit. Hij spreekt over uw genezing. In orde, u mag denken, het kan niet gebeuren, want ik heb me nog niets beter gevoeld. Wat veroorzaakt dat? Dat brengt precies de oordelen van God op u. Zo is het. Jezus belooft u te redden, als u het zou geloven. Als u het niet gelooft, zal het bij u niet plaatsvinden. U moet het accepteren, u moet het geloven. U moet weten waar het vandaan komt, dat geeft u geloof in God of uw profeet. U moet het geloven. En nu ontdekken we dat deze profeten spraken, en wat ze uitspraken geschieden. En wanneer de wraak van God wordt uitgestort op de mensen, is er nog maar één ding, als die profeet zei dat een bepaald iets zou gaan plaatsvinden, was er nog maar één ding dat de hand van God kon weerhouden, en dat was bekering. Dat houdt in bekering ten opzichte van God. Dat zal zijn toorn weerhouden. Nu wacht er niet mee, doe het dan. Als God iets zou zeggen, doe het dan meteen. Zodra Hiskia wist, hij was een goede man. Maar God zei, uw tijd is gekomen, Hiskia. En ik moet u wegnemen. Ik wil u thuis halen. Zet uw huis op orde. En hij zei, het kost me 15 jaar om dat te doen, heren. Nu, het is uw, ik weet dat ik moet gaan, maar het gaat me 15 jaar kosten om mijn huis op orde te brengen. Ik kan het niet meteen. Ik heb niet genoeg tijd om het te doen. Ik krijg het gewoon niet voor elkaar. Heer, laat me nog 15 jaar leven, zodat ik deze zaak rondkrijg. Ik kan in mijn huis niet. Ziet u, Gods opdracht was, maak uw huis gereed. En Hiskia zei, ik kan het niet doen in dit jaar. Het gaat me meer tijd kosten. Ik moet dit terugbrengen, dit gereed maken en naar deze man toe brengen. Het gaat me 15 jaar kosten om het te doen. Spaar me toch om het te doen. Geef me nog wat tijd om het te doen. Zie? Toen zei God, ik zal je tijd geven. Maar hij moest toch eenmaal sterven. Zie? En dan nog iets. Hij gebruikte zijn tijd, maar hij viel terug gedurende die tijd. En hij zou er beter aan toe zijn geweest als hij gestorven was zonder het in orde gebracht te hebben. Dat is waar. Maar hij gaf hem 15 jaar erbij om zijn huis in orde te brengen. Want snel nu, wat deed hij? Hij zei, Heer, ik ben langzaam. Ik heb nog 15 jaar nodig om dit te doen. U hebt mij opgedragen om mijn huis in orde te brengen. Ik kan het niet binnen 15 jaar, omdat ik hier een lening heb en ik heb dit hier en ik moet dit doen. Nu, hij was een godvruchtig man. En Gods woord zal hoe dan ook gebeuren. Het zal hoe dan ook plaatsvinden. Maar hij hield het een poosje voor hem tegen. Zie, hield het bij hem vandaan. Toen beging hij gedurende die tijd een zonde. Hij zei, ik zal het niet over hem laten komen, maar ik zal het bezoeken aan zijn kinderen na hem. U kent het verhaal. Nu, we ontdekken dat een snelle bekering soms de toren een tijdje tegenhoudt. Nu, wij ontdekken dat Nineveh, God zei, ga daar naartoe en roep het uit tegen die stad. En vertel hun, indien binnen 40 dagen zal de zaak instorten. En oh my, hoe bekeerden zij zich? En zodra zij de profeet door de straat zagen lopen, zeggende, zo spreekt de Heer, de stad moet instorten binnen 40 dagen, de stad zal instorten. Zelfs de koning gaf bevel tot een vaste, een weeklagen in het hele land, doe een rouwkleed aan, doe as op uw hoofd, niet slechts op uw eigen hoofd en op uw lichaam en op uw kinderen, maar ook op uw vee, op uw dieren in het veld. Draag as en rouwkleren. Wat een bekering. Nu, we ontdekken hier, we zien dat wanneer de profeet niet snel oplet, zie, zijn zinnen bij elkaar houdt en naar God gaat, u zult daar iets ontdekken als u niet oplet. Kijk naar Jesaja. Hij sprak zijn profetie uit. Hij ging terug naar zijn kleine hut in de wildernis. En toen hij dat deed, sprak God nooit tot de koning die aan het bidden was. Hij heeft een manier om dingen te doen. Er was een profeet in het land. Het woord des Heren komt tot zijn profeet. Hij ging daar naar hem toe en zei, Jesaja, ga terug en vertel hem dat ik zijn gebed heb gehoord. Ik heb begrepen dat hij denkt nog 15 jaar nodig te hebben om dit te doen. Ik heb zijn tranen gezien, want hij wil die zaak zo graag doen. Hij zei dat het hem 15 jaar kost om het te doen. Ga hem vertellen dat ik het hem daarom zal geven. Zie, waarom? Hij gaf opdracht, hij gaf Jesaja opdracht om hem te gaan vertellen, zo spreekt de Heer. Wanneer daar dan enige verandering in komt of uitstel, het zal hoe dan ook gaan gebeuren, hij stierf hoe dan ook, maar hij zei, als daarin iets wijzigt, is hij verplicht naar de man terug te komen, tot wie hij zo spreekt de Heere zond. Hij vertelde Jesaja, ga daarheen terug en vertel het hem. Nu, Jona nam een andere houding aan. Hij ging bovenop de heuvel zitten en zei, wel, het ware beter dat ik nooit was geboren, en o, wat draafde hij door. En God liet een kleine wonderboom groeien om hem wat schaduw te geven, totdat hij erboven afgekoeld was, maar hij zei, nu ben ik naar beneden geweest en ze zullen gaan zeggen dat ik een valse profeet ben. En God sprak tot hem en zei, kijk naar die stad daar beneden, kijk eens goed, Jona. De hele stad heeft zich bekeerd in zak en as. En toen vertelde hij hem over de kleine wonderboom en de worm die hem vernietigde. Eén deze dagen, als de Heer wil ik naar de tabernakel komen en een serie predikingen over Jona gaan geven. Oh, daarin zijn zoveel grote, hoe die oostenwind waait en alles. Zeker, daarin zijn zoveel dingen. Het is verbazingwekkend. Zie goudklompjes daarin, hoe al die typen daar precies in passen. Laat daar zelfs Jezus Christus in zien en al het andere. Natuurlijk brengt iedere regel in de Bijbel Jezus Christus naar voren. En zeker, daar gaat onze les aanstaande zondag over. Dus we zullen dat ontdekken, zo de Heer wil. En let op, er zijn dingen die u, als u oprecht bent en God vertelt, nu u moet opletten, ik wil u vanavond nog een Jona tonen op het podium. Op een avond waren er mensen die hier komen. De dame of enige van haar familie zou hier vanavond mogen zijn. Daarom noem ik de naam niet, waarschijnlijk weet u wie het is. Maar ze komen hier, een groep fijne mensen uit Kentucky. En ze komen hier al jaren. Maar deze mensen, die fijne mensen zijn, goede vrienden van mij, heus, mij, ze waren echte vrienden van mij, maar zij, van dat soort mensen dat naar de gemeente zou komen als de opwekking aan de gang is, maar wanneer de opwekking voorbij is en de wagen moet worden getrokken, zou niemand willen trekken. En alle kinderen zaten hier op de zondagschool, ze hadden de, als ze onze klas en dergelijke hadden, en op een dag kwam ik thuis, ongeveer 4 of 5 jaar geleden, in die richting, en dit meisje, die ongeveer 8 jaar was, toen ze op de zondagschool zat, was getrouwd en had 2 kinderen. En ze lag daar in het ziekenhuis, hier, op het punt van sterven. En ze was ongeveer 4, 5 maanden zwanger. En de baby was dood en ze konden haar niet opereren, want ze had niervergiftiging. En ze konden haar niet opereren, dus ze moesten de moeder ook laten sterven. Ze konden niet opereren en de baby zou haar ook doden. En dus hadden ze lag gewoon te sterven. Dat was alles. Er was geen kans voor haar. Ik ging er naartoe om haar te bezoeken. Ze had me laten roepen. En ik ging het ziekenhuis binnen. En daar lag ze onder de zuurstoftent. Ik tilde de kleine flap omhoog, sprak een beetje met haar. En ik zei, herinner je mij? Ze zei, zeker broeder Bill, ik herinner me u. Ik zei, hoe is... Begrijp je hoe ziek je bent? Ze zei, ja. Daarom heb ik u laten roepen. Ze zei, wel, waarom? Hoe is het met jou en de Heere? Ze zei, broeder Bill, ik ben niet gereed om te gaan. Wel, daar, we knielden daar neer en baden en haar moeder en haar man. Waren vele van hen in de kamer. En haar moeder en man begonnen te huilen. En toen vroeg ik haar en ze kwam in orde met God, deed haar gelofte om terug te komen, maakte de belofte aan God en of hij haar wilde vergeven en hoe ze hem lief had en betuigde spijt over haar zonde, de wijze waarop ze had geleefd, ging door met haar belijdenis en huilen en na een poosje stond ik op en verliet het gebouw. En de volgende morgen belde ze me op of ik terug wilde komen. En ik vernam hoe ze 's morgens waren gekomen om een test af te nemen. Om te zien hoe het met een niervergiftiging was verder gegaan. En ze ontdekte dat ze er niets meer van had. Het was helemaal weg. Al het urinevergif had haar verlaten. De doktoren waren zo opgewonden dat ze zeiden, wat, mij, waarom dit? Het is erg eigenaardig. Zeiden, we zullen haar gereed maken en als het morgen nog zo zou zijn, zeiden, we zullen haar penicilline blijven geven en wat ze haar ook gaven om de infectie te onderdrukken. Zeiden, we zullen opereren en de dode baby wegnemen. Voor het omslaat in iets anders. Als het in orde is dan, wel, die dag testen ze haar nog eens 2 of 3 keer. En s'avonds laat testen ze haar. Was niets verkeerd. Alles was volmaakt in orde. En ze onderzochten haar, haalden haar van onder de zuurstoftent vandaan. Alles was in orde. De volgende morgen zouden ze haar opereren, de baby weghalen. Wel, ik ging daar buiten. En omdat dit gebeurde, nu, ik wist dit niet. Ik wist het niet. De Heere vertelde me er niets over. Vraagt u de mensen maar als u wilt. Ze zei... Hij zei nooit dat dit zou gebeuren, maar oh my, om zoiets te zien. Een man die in zonde was, kwam naar mij en zei, broeder Branham, ik wil mijn leven aan de Heer Jezus geven. En ik zei, in orde, kniel hier neer en houd de hand van je vrouw vast, wandel dan samen verder op het rechte pad. De moeder keerde terug, ze zei, broeder Branham, hier ben ik en mijn kinderen, weet u, en we zijn steeds gekomen en weggebleven, en we hingen om de tabernakel heen enzovoort, we zaten naar u te luisteren als u predikte, en we gingen naar het altaar en kwamen terug. Ze zei, ik ben ook teruggevallen, broeder Branham, ik wil naar de Heer Jezus terugkeren, voor zijn goedheid voor mijn kind. Wel, ziet u, dat is heel fijn, maar u komt niet naar de Heer Jezus om die reden. En tegen middernacht, 12:01, doezelde haar moeder weg in slaap. En ze zei, riep haar, zei, moeder. Ze zei, ja, lieveling, wat wil je? Ze zei, weet je, ik ben zo gelukkig. Ze zei, ik ben zo blij dat je gelukkig bent. Ze zei, ik heb vrede met God. Oh, wat is dat fijn. Na een paar minuten riep ze weer, ze zei, moeder. Ze zei, ja. Ze zei, ik ga naar huis. En ze zei, ik weet het. Ja, lieveling, morgen zal de dokter de baby weghalen. En dan na een dag of 2, wanneer je littekens genezen zijn, en je komt hieruit, ga je terug naar huis en zult je weer gelukkig zijn. Jij en je man en je kleintjes, en je zult een christen zijn en voor God leven. Ze zei, moeder, ik bedoel dat ik naar mijn hemelse huis ga. Ze zei, natuurlijk lieverd, aan het einde van de reis. Ze zei, dit is het einde van de reis. Oh, zei ze, wat is er nu aan de hand? Ze zei, het einde van de reis. Dus zei ze, ja moeder, binnen een paar minuten zal ik weg zijn. Wel, zij dacht dat ze alleen maar nerveus was en in de war. Ze riep de verpleegster controleerde haar ademhaling, alles was normaal. En binnen 5 minuten was ze weg. Ze was dood. En toen ik 1 of 2 weken later thuis kwam, ik geloof dat broeder Graham sprak bij de begrafenis van het meisje, toen ik thuis kwam en Mira me vertelde dat het meisje die nacht gestorven was, oh my, ik kon niet, ik ging de moeder bezoeken, ja. En ik weet niet hoe ik ertoe kwam om dit te doen, maar ik zei, Heere God, u bent mijn verklaring schuldig, zie. Nadat ik daar ben heen gegaan en die man vertelde, en hij tot de Heer kwam, nadat hij deze dingen voor hem deed en al dat soort dingen, om dan het leven van het meisje te nemen op zo'n manier. Ik zei, u bent mijn verklaring schuldig. Als u God iets dergelijks vertelt, dan laat hij u alleen zitten. Ik hoef niet, hij is me niet verschuldigd. Ik sta in de schuld bij hem. Nou, hij liet me een paar dagen aan mijn lot over, weet u. En ongeveer 3 of 4 maanden erna stond ik op de oever van een riviertje. En de Heer sprak tot mij in een visioen. En zei, nu, ga nu naar haar moeder en zeg tegen haar moeder, zeg dit tegen haar moeder. Was een jaar geleden haar tijd niet gekomen toen ze verdronk in een riviertje op een picknick? Ze had op die tijd moeten gaan. Maar ik moest haar wegnemen toen ze gereed was om te gaan. En dat is de reden dat dit alles gebeurde. En waarom u er buiten stond. Toen knielde ik neer en huilde. Ik zei, Heer Jezus, vergeef me. Uw armzalige, domme dienstknecht. Ik zou dat nooit gezegd moeten hebben, heren. En ik moest teruggaan naar de dame. Ze woonde hier in de Marktstraat. En ik ging naar haar toe en ik zei, ik wil u een vraag stellen. Ze zei, natuurlijk, broeder Bill. Ik zei, is het waar dat dit meisje... bijna verdronk. Ze zei, dat is waar, broeder Branham. Haar man en anderen moesten haar uit de rivier halen. Ze zei, ze moesten kunstmatige ademhaling toepassen, drukken. Ze moesten een machine halen om het water uit haar te pompen. Ze zei, ze had haar rok aan, ze hield een picknick. Ze liep weg en trapte in wat zand, gleed uit, duikelde voorover en werd verstikt in het water. Ze hadden haar niet opgemerkt en direct daarna zagen ze haar omhoog komen en weer ondergaan. Ze rende het water in, grepen haar en haalde haar uit en ze stierf bijna. Ik zei, dat was haar tijd om te gaan. Ziet u? God weet wat hij doet. Nu, de Heere zou me dat waarschijnlijk hebben verteld als ik niet de houding had aangenomen zoals ik deed. Heer, u behoort mij erover te vertellen. Hij is u niet verschuldigd. Op een avond stond ik in de samenkomst en hoorde een evangelist bidden voor een zieke. Zei, God, ik beveel u deze persoon te genezen. Wie beveelt God? Zie, het is zelfs niet intelligent. Zie, omdat God doet, hij doet wat hij wil doen. Kan de klei tegen de pottenbakker zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Zie, zeker niet. Maar wanneer de profeet zich zal stilhouden en dan de Heere zoeken voor een antwoord, zal het antwoord daar zijn. Zie, zoals met deze persoon die vragen stelde over de kwestie van het slangenzaad. Let gewoon goed op, wees niet te gehaast. En tenslotte laat God alles medewerken ten goede voor hen die de Heere lief hebben. Nu, als Nineveh zich niet had bekeerd, zouden de oordelen van God over hen zijn heen gekomen. Nu onthoud, de profeet moet luisteren, het was een waarschuwing. Nu, hetzelfde geldt voor deze natie. Dan zegt u, broeder Brennan, vorige week zondag zei u, er was geen hoop meer. Ja, waarom? Het versmaadde zijn roep. Het moet het ontvangen. Het zal het gaan ontvangen. Er komt een tijd dat deze natie in stukken wordt geblazen. Ik zag het in 1933. Zie, ik keek naar, u mag gezegd hebben, wel het gebeurde toen niet, maar het zal gebeuren. Net zo min was Mussolini in kracht, net zo min was de Maginot-linie gebouwd, net zo min leek de auto in die tijd op een ei en dergelijke. Net zo min kozen de vrouwen een president die eruit zou zien als een student en al die andere dingen. Net zo min zou er sprake zijn van een katholieke president enzovoort. Ongeveer 30 jaar geleden of meer werden deze dingen voorspeld. Maar hij liet me ver wegkijken tot aan het einde. En naarmate die tijd dichterbij komt, raakt de beker voller. En bekering werd gepredikt door Billy Graham, Oral Roberts en door wie niet meer. Profeten enzovoort hebben dit land doorkruist. Met tekenen en wonderen. En ze gaan steeds dieper de zonde in. De reden is dat zij zich niet bekeren. Bekering brengt het teweeg. Merk op, Agab bekeerde zich nooit naar de bestraffing van Elia. Als Agab zich zou hebben bekeerd en nederig voor God hebben gewandeld, zou de zaak nooit zijn gebeurd. Maar Agab ging erheen en pakte Nabots wijngaard af en liet hem ter dood brengen en al die boze zaken. En Isabel en die profeet ging er naartoe met zo spreekt de Heere. Maar wat deden ze? Ze probeerden slechts hem te doden. Wat gebeurde er? Zijn profetie werd vervoerd. De honden aten haar op en likten Agabs bloed. Precies overeenkomstig zijn woord, hij zag de beker vol. Om die reden zei die kleine Micha hetzelfde. Hoe kon hij zegenen wat God had vervloekt? Zie, zijn woord, zijn profetie was in harmonie met het woord. Herodes, hij bekeerde zich nooit toen Johannes zei, het is niet wettig dat u leeft met de vrouw van uw broer. Hij bekeerde zich nooit, maar wat deed hij? Zijn vrouw eiste het hoofd van de profeet. Kijk naar het vuil waar hij in terecht kwam. Kijk wat er met hem gebeurde. Kijk, zelfs vandaag in Zwitserland borrelt het blauwe water nog omhoog als een herinnering aan het feit dat hij hem verwierp. Nee, zeker bekeerde hij zich niet toen hij door de Heere werd bestraft. Johannes vertelde hem, zonder aanzien des persoons, een procureur-generaal of wat hij ook was, of de keizer of wat hij ook zou mogen zijn, dat hij zich moest bekeren als God riep of er een wraak over hem zou komen. Hoeveel keren de profeten, ik heb ze hier opgeschreven, maar we zullen hier geen tijd hebben omdat ik nog maar ongeveer 10 minuten over heb. Is er geen bekering, dan zal er zeker oordeel komen. Hezekiah bekeerde zich. Zie? Nineveh bekeerde zich. Agab bekeerde zich nooit. Nebukadnezar bekeerde zich nooit. De mensen in Noach's tijd bekeerden zich nooit. En het oordeel trof hen voluit. Zie? Nu. Maar hij waarschuwt eerst iedereen. Iedereen krijgt een waarschuwing. Nu. Als we zien dat de tijd nabij is, laat dan iedereen die voelt dat er een waarschuwing is, zich snel bekeren voor de wraak van God toeslaat. Nu, laten we ons richten op de Branham tabernakel. Zie, wij hebben deze dingen gezien en weten dat ze de waarheid zijn. Wij weten dat het absoluut de waarheid is. De opdracht van het woord is, indien u zich zult bekeren en zult worden gedoopt in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden, zult u de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Want de belofte is voor uw kinderen en voor degene die veraf zijn, zie. Nu, een man, meneer Dow, vroeg me niet lang geleden, hij zei, broeder Branham, ik word oud, ik word zwak, 91. Hij zei, denkt u dat ik gereed ben om te sterven? Denkt u dat ik gereed ben om te gaan? Denkt u dat ik ben gered? Ik zei, meneer Dow, ging u wel eens naar een dokter voor een medisch onderzoek? Hij zei, ja. En u vertelt hem, nu, wat doet de dokter? Hij heeft daar een boek liggen. En hij pakt het boek en begint te onderzoeken. Nu, het eerste wat ik behoor te doen, is zijn hart controleren. Dus hij pakt zijn stethoscoop en plaatst hem in zijn oren en controleert zijn hart. En dan, dan het volgende wat hij doet, is dat hij zijn bloeddruk gaat nazien met een drukmeter op zijn arm. Dan het volgende wat hij doet, is een urinemonster nemen, wat iets meer. En neemt wat bloed af en al deze verschillende dingen. En gaat ze allemaal na en als hij niets kan vinden, neemt een röntgenfoto, als hij niets kan vinden, zal hij zeggen, meneer Dow, u bent lichamelijk gezond. Waar baseert hij dat op? Op de voorwaarden. In zijn medisch boek, dat overeenkomstig de hoofdspecialist, indien er iets verkeerd is, het hierin zal bewezen worden, het zal dit hier doen, het zal dat daar doen, daarom bent u, zover als hij er iets over kan zien, kan weten, lichamelijk gezond, ziet u? Nu, zei ik, in dit geval, zal ik een zielonderzoek doen. Zie? En God heeft voor de ziel maar één instrument. Dat is waar, dat is zijn woord. Dat is zijn woord. Jezus zei in Johannes 5, vers 24, hij die mijn woord hoort. Nu, dat horen betekent niet slechts luisteren naar geluid, dat horen betekent het ontvangen. Wie mijn woord kan ontvangen, amen. Hij die het hoort, niet stilstaan en het nonsens noemen, dat spul daar is niets mee, ik geloof dat niet. Hij die mijn woord hoort. Dat is het woord van Jezus, want Hij is het woord. Zo is het. Indien u mijn woord kunt horen, zei Hij, en geloven in Hem die mij gezonden heeft, is overgegaan van de dood in het leven, en zal zelfs niet in het oordeel komen, maar is er reeds doorheen gekomen. Amen. Ik zei, hoe slaat uw hart nu? Hij zei, ik geloof het. Ik heb het gehoord. Ik heb het ontvangen. Zij dan overeenkomstig wat de hoofdspecialist zegt, de hoogste chirurg, de hoogste dokter van eeuwig leven, bent u overgegaan van de dood in het leven. En u zult nooit in het oordeel komen. Zie, toen ik u hoorde prediken over de naam van Jezus Christus voor de waterdoop, wandelde ik regelrecht achter u aan en u doopte mij. Nee, ik, de man die ik eens was, ben ik niet meer. Er is iets met me gebeurd. En ik maakte me er vroeger niet druk over en ik ging de andere kant op. Maar ik ben omgekeerd en ben begonnen deze kant op te gaan. En mijn hand brandt dag en nacht om dichter bij hem te komen. Ik geloof ieder woord ervan. Ik zeg amen op ieder deeltje ervan. Het maakt me niet uit hoe het me snijdt. Ik wil er geheel aan beantwoorden. En voor zover ik weet, deed ik dat. Ik zei, het schijnt me toe dat uw hart behoorlijk goed slaat. Ik geloof dat u nu geestelijk in orde bent. Hij zei, ik vraag me af, broeder Branham, als de opname zou komen, zou ik erin kunnen gaan? Ik zei, het is niet mijn zaak om te zeggen wie erin gaat en wie niet. Hij zei, wel, ik zou zo graag leven, ik wil de opname zo graag zien. Ik zei, in orde, laat me eens kijken wat het wetenschappelijke boek hierover zegt en de wetenschap over de ziel. Ik zei, dit, wel, er staat in dit, in 2 Thessalonicense, 5e hoofdstuk, er staat, wij die levend zijn en blijven tot het komen van de Heere, zullen hen die rusten slapen niet beletten, dat betekent hinderen, want de bezuin Gods zal klinken en zij die slapen of rusten, zullen eerst opstaan en onsterfelijkheid aandoen, dan zullen wij die op een dag levend zijn, op die dag nadat zij zijn opgestaan, zie, dan zullen wij in een moment, in een oogwenk, veranderd worden en hen ontmoeten. Dan gaan we omhoog in de lucht om de Heer te ontmoeten, opgenomen tezamen met hen. Of u nu slaapt of niet, of dat u dat niet doet, of dat doet of niet, wat, waar u ook begraven bent, of dat u zelfs helemaal niet begraven bent, u komt hoe dan ook. Er is niets wat u kan vasthouden. U zult er zijn. zei, broeder Douw, als Jezus vertoeft tot aan mijn achterkleinkinderen, van mijn kleinkinderen, toch zult u daar precies in een ogenblik zijn en zult u daar zelf zijn voordat zij veranderd zijn als ze gaan. Dat is waar. Amen. Er is een komende zegen. Precies zoals er een komende toorn is. Oh, we zullen vanavond naar één van beiden moeten uitzien. Of u ziet uit naar de toorn die u zal treffen en naar vernietiging. Of u ziet uit naar de opstanding van de Heer Jezus. Dezelfde God die het ene beloofde. Ik ben zo blij. Ik zie uit naar het komen van die blijde dag in het duizendjarig rijk. Wanneer onze gezegende Heer zal komen en zijn wachtende bruid zal opnemen. Oh, mijn hart smacht en steunt om die dag van heerlijke verlossing te zien. Wanneer onze Jezus opnieuw naar de aarde zal terugkeren. Dan zullen zonde en verdriet, pijn en dood van deze donkere wereld ophouden. In deze glorieuze regering met Jezus gedurende 1000 jaar van vrede. Oh my. En zullen voor altijd met de Heere wezen. Wat God zegt, moet in vervulling gaan. Ze zullen huizen bouwen en die bewonen. Ze zullen wijngaarden planten en ze zullen de vrucht daarvan eten. Ze zullen niet planten opdat een ander het eten. Ze zullen hun eigen wijngaard planten en erbij blijven. Amen. Amen. Ze zullen geen kwaad doen, nog verderf stichten op gans mijn heilige berg. Halleluja, wanneer het sterfelijke onsterfelijkheid aandoet, deze dood is verzwolgen in overwinning, dan zullen we hem zien gelijk hij is en een lichaam hebben zoals zijn eigen verheerlijk lichaam. Oh, wat komt er een tijd aan. Dezelfde God en dezelfde profeten die Gods woord voorzegden, of de toren die zou worden uitgegoten, vertelden ook van deze komende zegeningen. Ik ben zo blij. God zendt geen vernietiging naar een natie zonder die te waarschuwen. Hij zendt nooit een vernietiging naar iemand zonder hem te waarschuwen. En als hij dat nu doet, heeft iets bij ons plaatsgevonden, de bevestiging van de tekenen van de laatste dagen onder ons. De grote Heilige Geest die onder ons beweegt en de gemeente vult met zijn tegenwoordigheid, zijn woord bewijzend, dan is de gemeente één deze dagen door de kracht van God gereed om omhoog te gaan in de lucht. Want het is een waarschuwing om iedere last en de zonde die ons zo lichtelijk omringt opzij te leggen, zodat we ons met lijdzaamheid op deze loopbaan die ons is voorgesteld mogen voorthaasten naar de auteur en voleindiger van ons geloof. God zegen u gemeente, houd vast aan Gods onveranderlijkheid. Jazeker, als u zijn tegenwoordigheid voelt, ga naar hem toe. Als er iets verkeerds is in uw hart, maak het recht. We hebben niet veel tijd meer over. De komst van de Heer is nabij. Gelooft u hem? Oh my. Zal het daar niet wonderbaar zijn? Wat een tijd. Als ik die oude veteraan daar door dat paradijs zal zien wandelen. Oh my. Ik kijk uit naar dat uur. Ik herinner me dat ik mijn broeder hoorde spreken over het thuiskomen van overzee, van die oude slagvelden en dergelijke. Hij zei, deze oude veteranen, wanneer ze vlakbij dat vrijheidsbeeld kwamen, rolden ze die kreupele mannen naar boven, zodat ze dat vrijheidsbeeld konden zien. Op een schip is dat het eerste wat je ziet als je eraan komt, want het is zo hoog. En toen ze die arm zo uitgestrekt zagen, zei hij, ontroerden die mannen en huilden. En zelfs grote kerels, sterke kerels die daar stonden, vielen op het dek neer en begonnen te huilen. Wat was het? Een teken van vrijheid. Elk ding dat ze ooit hadden liefgehad, lag daar recht achter dat teken. Maar oh, wat zal het zijn, wanneer ik de scheepshoorn van het oude schip van Zion die morgen hoor blazen, en ik de vlaggen zie wapperen, wanneer de strijd voorbij is en de overwinning behaald. Halleluja! En we thuiskomen, waar dood, zonde en hel zijn overwonnen. En daar is geen zonde meer. Geen dood, geen verdriet. Ik kan de hoorn al horen blazen. Oh, we naderen de stad. Jazeker, de branding wordt voelbaar. Het oude schip beweegt zich naar haar plaats. God, help ons om voor dat uur te leven. Heer Jezus, wij zijn een volk dat zijn best doet met alles wat in ons is, om in het licht te wandelen van uw heerlijk evangelie, dat u stierf om alles te vereffenen. We zijn zo dankbaar om te kunnen zien dat we in deze donkere dagen waarin we nu leven, in dit uur, de tekenen kunnen zien verschijnen. O God, als dit het handschrift op de muur is, dan danken wij u, Heer, dat wij het kunnen zien en weten dat de bevrijding nabij is. Wij prediken, we doorkruisen het land. We zien hoe u grote tekenen bewerkt. U zichzelf dagelijks ieder jaar betuigt. Er gaat geen jaar voorbij of zijn groot bovennatuurlijk teken treft de aarde. En we zien het, wetend dat het grote leger van God voorwaarts marcheert. Oh, niet veel in aantal, maar wat is het een krachtige groep die eeuwig leven heeft. Zoals gezegd, ze zullen op een legerbende aanstormen en over een muur springen. Ja, de bende van de dood zal hen niet kunnen vasthouden. Ze zullen er regelrecht doorheen rennen, springend over de muur, tussen natuurlijk en bovennatuurlijk en gaan tot in Gods armen in die heerlijke eeuwigheid. Heere God, wij danken u hiervoor. We weten dat de tijd spoedig nadert. God, ik bid dat indien van hier vanavond iemand is die u niet kent, die nooit vrede gevonden heeft, en misschien heeft vanavond terwijl we spraken een kleine stem beneden in hun hart gesproken, ik voel een waarschuwing dat ik hier niet al te lang mee door kan gaan. O God, mogen ze nu op dit ogenblik hun huis op orde brengen. Mogen iedere zaak op zijn plaats komen. Mogen de kilten, misschien zijn ze christenen, maar ze hebben al zo lang hierbij geleefd en zoveel dingen gezien, dat ze de waarde ervan hebben verloren. Het is, ze nemen de dingen licht op in plaats van echt diep en oprecht. O God, laten we onszelf onderzoeken vanavond. Sta toe, omdat wij weten dat deze grote dingen ons alleen maar waarschuwen voor de spoedige opname van de gemeente. En als we belast zijn met zonde, met ongeloof en traagheid, zullen we die opname niet halen. Wij weten het, Heer, en daarom bidden we dat u de Heilige Geest diep in ons hart wil inbranden. O God, zet onze zielen in vuur met uw zegening. Help ons om te begrijpen. Zegen al de mensen, zegen onze dierbare herder en zijn vrouw. Zegen de diakenen, de beheerders, al de leken en allen. Vergeef onze zonden, genees onze ziekte, Heren. En zet onze harten in vuur. Mogen we van deze plaats weggaan met een waarschuwende boodschap. En als we mensen in zonde ontmoeten, we vertellen, vriend, schaam je je niet dat je zulke dingen doet. Terwijl je weet dat je op een dag God zult ontmoeten. Sta toe, Heer, ik beveel hen nu bij u aan. Beveel de boodschap en alles bij elkaar aan om samen te werken voor uw glorie. In Jezus Christus' naam. Amen.
I love him. I love him because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree.
Hebt u hem ook lief?
Think of what we are.
Denk aan wat wij zijn. Kijk hoe ver we al omhoog zijn gegaan op de weg, vrienden. Kijk eens achterom de weg af in de dagen van Luther, Wesley, terug door de eeuwen. Kijk hier waar we nu zijn. Precies bij de top van de piramide. Precies hier waar God het heeft bewezen, dat de Bijbel volmaakt is, geopenbaard door de zeven zegels, nog steeds wachtend op die zeven verborgenheden aan het eind, betreffende het komen van de Heren en de opname van de gemeente, wat voor morgen al zou kunnen plaatsvinden. Oh my.
I love him.
Sincerely now. Ernstig nu.
Love him.
As we quietly now, do you realize that each one of us in here is
hier
got to
sterven,
leave here,
deze wereld
leave this
verlaten?
Do you know that a man that is born of a woman is
of a few days and full of trouble? Kort vandaag is en vol van moeite? Wist u dat wij, omdat we gekomen zijn door die boom des doods in de Hof van Eden, dat wij moeten sterven? We zijn de vrucht van de schoot van onze moeder en wij moeten sterven. En we moeten dit leven verlaten. Jong of oud, dat maakt geen verschil. Van wanneer de oudste man of vrouw hier binnen vanavond blijft leven, zal zij of hij vele 10- of 15-jarige kinderen overleven. Honderden van hen over de wereld zullen voor morgenochtend sterven, kinderen. Dus, alles waar het nu op aankomt is, wat doet u nu? Dit zou uw laatste gelegenheid kunnen zijn, jong of oud, u bent in staat om naar de kerk te komen. Laat geen enkele zaak ongedaan. Wees ernstig, diep oprecht en oprecht. Leg alle zonden en elk ding opzij. Kijk recht in het gezicht van God en stel de vraag. Heere, behaag ik u? Wat zou ik nog meer kunnen doen, Heer Jezus? Nadat dit leven voorbij is, zal ik nog nooit meer de gelegenheid hebben om u te dienen. Dit is de enige tijd ik heb, Heere God. Laat mij slechts weten wat u wilt. Wanneer ik dit zou moeten doen, of als ik dat zou moeten doen, ik zou het graag doen. Denken wij dat oprecht? Denken de kleine kinderen dat? Denken de mensen van middelbare leeftijd dat? Denken de oude mensen dat? Denken de tieners dat? We moeten heen gaan. En hoe weet u dat wij niet allemaal zijn heen gegaan voor morgen?
We don't know it.
We weten het niet. Je zegt wel, dat maakt me bevreesd. Dat zou het niet moeten. Eerlijk gezegd, het zou u zeer gelukkig moeten maken. Te weten dat u dit oude pesthuis verlaat. Er is een andere wereld. U hoeft niet erg ver weg te gaan. Het is vlakbij u. Het is om u heen. God gaf u slechts 5 zintuigen. En dat is slechts om contact te krijgen met deze wereld. Maar er is een andere wereld waarvoor u geen enkel zintuig hebt gekregen. U kunt er niet mee in contact komen, omdat u het niet hebt. Bijvoorbeeld, zondagavond zei ik, misschien hebt u het niet gehoord, dat we hebben 5 zintuigen, zien, proeven, voelen, ruiken en horen. Maar wat als u niet kon zien? U zou slechts kunnen proeven, voelen, ruiken en horen. En iemand ontving het gezicht, zei, er bestaat nog een wereld, de zon. Die gewaarwording, u stoot tegen iets aan en weet wat het is en kan u vertellen wat het is. Nou, u zou denken dat die persoon gek was, omdat u dat zintuig van het gezicht niet hebt. Niemand had het ooit, voor zover u weet. U hoorde van mensen die over zulke dingen spraken, maar u betwijfelde het. Maar wij weten door middel van dit zintuig dat het echt is. Het is een echte plaats. Het is een plaats waar u kunt zien. Uw zintuig verklaart dat. Nu, het enige wat u doet als u sterft, is deze 5 zintuigen veranderen. Glorie. U ontvangt gewoon een ander zintuig. En u leeft met een hoger zintuig, duizenden malen hoger dan dit, in een ander leven. Een leven waar geen dood is, waar geen verdriet is. En de dingen waarover u nu niet weet, zult u duidelijk zien wanneer u bent overgestoken. U begrijpt het nu niet, omdat u er tegenaan botst en u hebt dat zintuig niet. U zegt, ik voelde een eigenaardig gevoel hier vanavond. Het lijkt net alsof er een... Ik zou gewoon willen huilen, roepen of iets dergelijks. Dat zijn de engelen van de Heren, zie? Als iemand zegt, weet u die nooit in staat is geweest om te zien, soms voel ik echt iets dat lijkt op warmte. U zegt, het zonlicht. Wat is het zonlicht? Ik heb het nooit gezien. Er is geen, ziet u, hij kon het nooit zien, weet niet wat het is. Iemand anders moet het hem vertellen, iemand die het kan zien. Oh my, ziet u het? Wij veranderen slechts. Wees niet bevreesd voor de dood. Dood stelt niets meer voor dan een vogelverschrikker. Jezus overwon het. Zelfs Paulus zei toen hij aan het einde kwam, dood, waar is uw prikkel? Waar is uw vrees? Graf, waar is uw overwinning? U zegt mij te hebben? Ik wil u terugverwijzen naar Jeruzalem. Daar is een leeg graf en ik ben degene die u beiden zowel dood als hel heb overwonnen. En ik ben in hem en u kunt mij niet vasthouden. Ik zal weer opstaan. Oh my. Hij zei, daar wacht een kroon voor mij die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij zal geven. En niet alleen mij, maar allen die zijn verschijning lief hebben. U hebt hem lief. U wilt hem zien komen. U wacht op hem. Het is een lang verhaal. Het is lang wachten. Het is een liefdesgeschiedenis. Maar u kunt eenvoudig niet wachten tot u hem ziet. Oh my. Zo is het. Oh, naar die tijd kijken we uit. Naar dat uur. Als het vanavond met uw hart niet zo is gesteld, vriend, wees dan voorzichtig. Zie. Wees voorzichtig. Laat de vijand u niet misleiden. Wanneer de Heilige Geest hier van binnen weg wil vliegen naar zijn maker, zijn meester, is daar een liefdesverhouding waar niemand iets over weet. Zo is het. Het is echt. Dus als er dus een waarschuwing is die zegt, daar ben je niet klaar voor, onthoud dan. God zou kunnen beginnen u voor iets klaar te maken. Zie, u bent niet klaar. Wel, u zegt wel, als ik gedoopt word met de Heilige Geest, wel, zal de Heer me dan misschien nemen? Nee, niet alleen dat. U bent dan pas in orde om te leven. U bent niet in orde om te leven totdat u de Heilige Geest hebt. En dan wanneer u de Heilige Geest hebt, dan bent u pas in orde om te leven. U was daarvoor niet in orde om te leven. Maar nu pas bent u in orde om te leven nadat u de Heilige Geest hebt ontvangen. Maak u zelf gereed. Dus ze zeggen wel, ik moet me gereed maken om te sterven. Oh my, ik ben aan het gereed maken om te leven. Amen. De zaak is, maak u gereed om te leven in Christus. Een overwinnend leven over zonde, dood, hel. Ik heb de overwinning al. Hij is mijn overwinning. En ik ben zijn bewijs. En ik ben het bewijs van zijn overwinning. Amen. Dat is het. Hoe weet u dat u het kreeg? Ik kreeg het, amen. Hij gaf het aan mij door zijn genade. Ik voel het. Ik weet het. Ik zie het werken in mijn leven. Het veranderde mij. En overeenkomstig dit boek hier, zei hij dat ik een eeuwig leven heb. En niet in het oordeel zou komen, kunnen komen. Maar dat ik overgegaan ben van de dood in het leven. Omdat hij mijn oordeel op zich nam. En als hij de prijs voor mij betaalde, probeerde me dan niet naar enige veroordeling te brengen. Hij nam het op zich voor mij en ik accepteer het. Ja, meneer. Er is dus geen veroordeling meer. Er is geen dood meer. Oh, ik moet de gemeente en de mensen op een dag verlaten. Maar dat, als Jezus vertoeft, als dat gebeurt, wel, maar ik ben niet dood, ik kan niet sterven, ik heb eeuwig leven, hoe kunt u sterven met eeuwig leven, zie? Altijd in de tegenwoordigheid van God, en voor altijd bij hem te zijn, amen. Dat ontroert mijn hart, oh dat maakt dat ik weer opnieuw wil gaan prediken, zo is het, oh hij is wonderbaar.
Isn't he wonderful, 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 isn't Jesus my Lord wonderful, eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's word, isn't Jesus my Lord wonderful.
I love that testimony. Ik hou van dat getuigenis. Ogen hebben gezien. Oren hebben gehoord. Wat is geschreven in Gods woord? Is hij niet wonderbaar, Jezus onze Heer? Oh, ik heb hem lief. Hij is mijn vrede, mijn leven, mijn hoop, mijn koning, mijn God, mijn redder. My, oh my. Mijn vader, mijn moeder, mijn zuster, mijn broeder, mijn vriend, mijn alles.
Zie?
We zongen vroeger een klein dergelijk liedje. Weet u, hebt u alle wel eens van die Pinksterliedjes gezongen? Zoals, ik hoop dat ze de recorder hebben afgezet. Dat lied dat we gewend waren te zingen. Hij is mijn vader, mijn moeder, mijn zuster en mijn broeder. He's everything for me. He's everything for me. He's everything, he's everything to me, for he's my father, my mother, my sister and my brother, he's everything for me.
Herinner
je dat we dat vroeger zongen? Herinnert iemand het zich? Oh, maar jaren geleden. En dan zeiden we gewoonlijk,
I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, he died upon the cross. And I know it was the blood for me.
Herinnert u zich dat oude lied? Welke was ook wel die andere die we zongen? Even zien.
Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming. For I love Jesus, he's my Savior, and he smiles and he loves me too.
Vroeger stond de oude broeder Smith, een kleurlingbroeder, hier gewoonlijk op de hoek. Oh, als ik deze gekleurde mensen daar hoorde, ging ik erbij zitten en riep en huilde en al het andere. Schudde mijn auto heen en weer en sprong eromheen op die manier. Ze klapten allemaal in hun handen. Oh, can you watch? Zoals de gekleurde mensen klappen, weet je, niemand kan zingen zoals zij. U kunt rustig vergeten, ziet u. 1 hour yonder. Oh, maar ik zat daar, ik zei, oh God. Als ongeveer 20-jarige jongen zou ik om die auto heen rennen en niets anders doen dan jubelen en God prijzen op die manier. Oh, wat een tijd. Dat was helemaal aan het begin, toen God op die manier onder de mensen bewoog. Nu komen we tot een sterke gemeente. Sterke gemeente. Niet veel in leden, maar krachtig in de geest. Amen. Wonderbaar. Dan hadden we nog een liedje. Ik herinner me die dag daar in Chattanooga, Tennessee, toen ik deze niet Chattanooga, het was in Memphis, waar ik deze kleuringvrouw was moeten, weet u wel, die daar buiten stond. U weet wel, u hebt me daarover horen vertellen, haar jongen had een geslachtsziekte, en ze had het overhemd van deze man om haar hoofd gebonden en leunde zo over het hek. En de Heer hield daar het vliegtuig tegen en wilde het op de een of andere manier niet laten vertrekken. En ze zeiden tegen me, en de Heilige Geest zei, ga een wandeling maken en ga die kant op. En ik wandelde erheen en zong, en ik dacht, oh, mijn vliegtuig staat op het punt te vertrekken. En iets bleef zeggen, ga door, blijf doorlopen, en ik was toen pas in mijn bediening. En toen keek ik, zag ik iemand over het hek leunen van een heel kleine armzalige woning. Daar stond een oude zuster, ze leek op die zusters die je ziet op een pak pannenkoekenmeel van tante Jemina. Grote, dikke, bolle wangen en om haar heen dat hemd geknoopt. Ze leunde over de poort heen op die manier. En ik zong dat liedje over... wat was het? Ik ben de naam van het liedje vergeten. Dat ik zong. Nu, het is iets over... Het was een krachtig pinksterliedje, een opwekkingslied. En ik hield op met zingen, want ik kwam er vlakbij. En ik ging er langs. En daar stond ze in, en de tranen stroomden langs die grote dikke wangen. En ik kon haar wel omhelzen. Ze zei, goedemorgen, dominee. Ik zei, tante, wat zei je daar? Ik zei, goedemorgen, dominee. Ik zei, hoe weet je dat ik een dominee ben? Nu, bij de mensen in het zuiden betekent dat voorganger, ziet u?
Nu,
hoe weet je dat ik een dominee ben? Ze zei, ik wist dat u zou komen. Ze zei, wist u dat ik zou komen? Ik dacht, dat is het, zie je? Ze zei, ja, meneer, heeft u wel eens de geschiedenis over de Shunammitische vrouw gelezen in de Bijbel? Dominee, ik zei, ja, tante, ik heb het gelezen. Ze zei, ik was zo'n soort vrouw en ik vroeg aan de Heer mij een baby te geven aan mij en mijn man. Dan zou ik hem voor hem grootbrengen. En hij deed het. Hij gaf me een baby en zei, ik voedde hem op, een fijne jongen. Hij kwam in het verkeerde gezelschap, dominee. Hij kreeg een gevaarlijke ziekte. Hij ligt hier binnen te sterven. Hij is nu gedurende ongeveer 2 dagen stervende. Hij is zelfs in 2 dagen niet bij bewustzijn geweest. De dokterman was hier. Zei, hij kan niet leven, hij is stervende. Het was een geslachtsziekte, zie. Zei, ik kon het nauwelijks verdragen om mijn baby te zien sterven. En ik bad de hele nacht. En ze zei, ik zei, heren, ik was net zo'n vrouw als de Shunammitische vrouw was. Maar waar is uw Elisa? En zei, ik viel in slaap en ik droomde een droom dat ik hier bij deze poort stond. En u zag aankomen met uw hoed zo schuin op uw hoofd. Maar, zei ze, er ontbreekt één ding, maar zei, u wordt verondersteld een reistas in uw hand te houden. Ik zei, ik heb hem daar achtergelaten in het Peabody Hotel. Ze zei, ik wist dat u eigenlijk een reistas moest hebben. Ze zei, mijn baby is stervende en ik zei, mijn naam is Branham. Ik ben blij u te ontmoeten, dominee Branham. Ik zei, ik bid voor de zieken. Heeft u wel eens over mijn bediening gehoord? Nee, ik geloof het niet. Zij wilde binnenkomen en ik ging binnen. En daar lag die grote kerel op die wijze. Ik probeerde haar over goddelijke genezing te vertellen. Maar dat interesseerde haar niet. Ze wilde die jongen horen zeggen dat hij gered was en gereed om te gaan. En ze zei, en God redde hem. Ongeveer een jaar later zag ik hem ergens op het station als een witkiel. Hoe de Heere dingen doet. En toen ik daarna terugkwam, de bedoeling was dat het vliegtuig om 7 uur zou vertrekken. En het was ongeveer 9:30. En ik nam de taxi en ging terug. En precies op het moment dat ik binnenkwam, werd er gezegd, laatste oproep voor een vlucht, sowieso. De Heere hield het vliegtuig daar aan de grond, terwijl ik wegging. Voor de jongen te bidden. Zie, dat is het. En ik probeer dat liedje te komen. Eén van hen, dat is het. Oh, wat zongen dat hier altijd geestdriftig en we klapt in onze handen. Zouden zeggen, one of them.
I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in the upper room, all praying in his name. They were baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them, one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them, one of them, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Are you? Listen to this verse. Though these people may not learn to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, his power is just the same. And I'm so glad that I can say I'm one of them.
One of them.
I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin. It will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now down in my heart. Oh, glory.
glory to his name. Now I'm so glad that I can say I'm one of them. Are you glad of that?
Is it a blame?
I'm one of them.
One of them.
I'm so glad that I can say I'm one of them.
One of them. One of them.
I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, aren't you glad?
Oh, bent je niet blij?
Let's just shake hands with one of them.
Terwijl je zingt,
let's do it.
One of them.
One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Oh, one of them.
One of them.
I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, come, my brothers, sing this blessing that will keep the soul of flame. That will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. Let's raise your hand.
That was a humble people.
I can say I'm one of them.
All together.
Humble servant.
One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them, one of them.
I'm so glad that I can say I'm one of them. Listen close again now. See, though these people may not learn to be, they never come to college, or boast of worldly fame, they have all received their Pentecostal blessing, baptized in Jesus' name, and they're telling now both by the side.
Everyone, the first to add up is just the same.
I'm so glad
that I can say I'm one of them.
Oh, sing it, church.
Oh, sing it, gemeente.
One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Oh, one of them.
One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Take your little handkerchief now and zap them.
One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
One
of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Praise
the Heer. Amen.
We
zijn net kinderen,
er
is niets formeels bij ons.
God is without form, is that right?
Zonder vorm, is dat zo?
Yes,
zeker.
Sir, one of them. I'm so glad I can say I'm one of them.
One of them.
One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Are you really happy? You say it's right that you just can say
it. Have your hand up and say, praise the Heer. Praise the Heer.
I'm glad
that I'm one of them.
I'm happy to be
one of them.
God,
the Heer of God, I'm so glad.
One of them.
One of them. One of them. Amen.
I'm so glad that I can say I'm one of them.
One of them.
Oh, God, help us
om dat te zijn.
Help us
de lampen blijven te laten schijnen, Heer, terwijl we naar Zion marcheren. Sta toe, Vader, om u te dienen. Bieden wij onze levens aan in Jezus' naam.
Amen.
Amen.
Marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Join in the song with sweet accord, and thus surround the throne.
Oh, just sing in the spirit.
In the haze.
Oh, we're marching to Zion, that beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion. Refuse to sing.
who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King, may speak their joys abroad, may speak their joys abroad.
Let's say it!
We're marching to Zion. Oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God.
Oh, don't that reinigt u dat niet van binnen? Houdt u niet van deze oude liederen? Ik heb ze liever dan alles wat u kan, of al die andere liederen die u kunt hebben. Dit zijn goede, oude, uit het hart komende liederen. Oh my, ik voel me zo goed en blij wanneer ik ze zing. Gewoon goed, my, ik voel me alsof ik kan juichen.
The name of Jesus with you, child of sorrow and woe, it will joy and comfort give you. Oh, take it everywhere you go.
Precious name,
oh, how sweet, hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh, how sweet, hope of earth and joy of heaven.
As we bow our heads now, at the name of Jesus
bowing, falling prostrate at His feet,
King of kings in heaven
crowning, when our journey is complete, precious name, oh how sweet,
oh how sweet, hope of earth and joy of heaven, precious name, oh how sweet, oh.